Is dat zo?
Ik ben warm van met die natuurlijk.
Helga blijft zitten. Dus,
oh, Helga blijft toch zitten?
Dus ik blijf wel even zitten, maar dan kan ik wel weer naar.
Ja. Nee, oké.
Okay. Heb je...
Als je durft te lezen te leven van mij.
Ik durf alles.
Natuurlijk heb je.
Ik durf alles.
Zeg ja, had je de natuur niet?
Ik heb de natuur wel.
Ik heb de natuur wel. Van de samenleving.
Nee. Oh, van samenleving. Nee. Oei. Oh, ja. Dus, oh, dat was het. Ja. Hé, hey, deze staat een haak. Dames en heren van de commissie Wonen en Ruimte, wij gaan verder met waar we gebleven waren van de commissie van gisteren. Wat we nog open hebben staan is 1, 2, 3, 4 B-stukken en nog 1, 2, 3 onderwerpen ter bespreking. Dus we moeten de vaart er een beetje in brengen, in houden. Allereerst het vaststellen van het bestemmingsplan Nieuw-Dordrecht. Nummer 6C is dat. Ik kijk even naar de wethouder of die een toelichting wil geven. Nee, doen we niet. Dan gaan we verder met inventariseren wie er het woord wil voeren. Oké, dan beginnen we bij Wakker Emmen, meneer Schiphouwer.
In het kader van de actualisering van een bestemmingsplan komt het voor Nieuw-Dordrecht ook een nieuw bestemmingsplan. Hierdoor komen 13 bestemmingsplannen geheel of gedeeltelijk te vervallen. Verschillende partijen zijn betrokken bij deze wijziging, zo ook plaatselijk belang en de bewoners. Er zijn 4 zienswijzen ingediend waarvan 3 aanleiding waren om de wijzigingen aan te brengen. Dit duidt erop dat er naar de burgers wordt geluisterd en zeer positief volgens Wakker Emmen. Wakker Emmen kan zich bij de voorgestelde bestemmingsplanwijziging wel ondersteunen. Dat was.
Dank u wel. Partij van Arbeid, meneer Uskan.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal het heel kort houden. We zijn weer laat begonnen. Nou, dank u wel. Wij als de PvdA-fractie kunnen ons vinden in dit voorstel eigenlijk. Veel woorden zijn inmiddels ook gezegd door Wakker Emmen. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Tolen, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Bestemmingsplan Nieuw-Dordrecht is een in de serie van de actualiseren van bestemmingsplannen, digitalisering ook. Wij staan hier positief tegenover. We hebben contact gehad met erkende overlegpartner. Die zegt ook geen bezwaren. De inloopdag in november is heel goed bezocht. Men dacht dat heel Nieuw-Dordrecht op de kop ging, maar dat was dus niet zo. Het ging gewoon over de samenvoeging van oude bestemmingsplannen. Er zijn 4 zienswijzen ingediend, waarvan 3 gehonoreerd. Dat is positief, dus de 4e dus niet. We hebben daar een beetje op nagevraagd. En het blijkt dus dat die meneer in dit geval te veel aan bijgebouwen wilde bijbouwen. Wat eigenlijk niet kon op zo'n smalle locatie daar. En die meneer overweegt nu planschade in te dienen, dus dat is een volgende stap. Er is wel een gesprek geweest hier op het gemeentehuis tussen de gemeente en die meneer, maar dat heeft niet mogen baten. We vinden het dus een goed plan, goed duidelijk, goed omschreven. Akkoord.
Dank u wel, meneer Hallem, BG.
Ja, ook BG kan akkoord gaan met het voorliggende stuk met het bestemmingsplan.
Dat is lekker snel. Verder nog iemand aan die hoek niet? Dank u wel. Dan is de wethouder aan bod.
Die kan dan gezien de geplaatste opmerkingen ook kort zijn, voorzitter. Dank voor de instemming met dit actualisatieplan. We zijn wat dat betreft met de actualisatie goed op streek. En nog even een reactie op datgene wat meneer Tolen even aanhaalt ten aanzien van een van de ingebrachte zienswijzen. Denk ik, en dat is ook de reden waarom we zo uitvoerig mogelijk in het stuk hebben weergegeven hoe het gegaan is, dat we als gemeente niet anders hebben kunnen handelen dan we gedaan hebben. En dat we zelfs, dat heb je ook kunnen zien, een beslissing van de wethouder helaas niet afgewacht is door de betrokkenen. En had hij dat wel gedaan, dan zou het anders hebben kunnen lopen. Maar dat is ondertussen geschiedenis.
Dank u wel. Is er nog behoefte aan een tweede termijn? Ik kan me zo voorstellen van niet. Nee, goed. Dan gaat dit als A-stuk naar de raad toe. Het volgende, 6e. Het vaststellen richtlijnen voor de milieueffectrapportage bestemmingsplan buitengebied. Wethouder misschien?
Voorzitter, ik denk dat het goed is om in dit geval even een korte toelichting te geven. Of in ieder geval even te introduceren dat dit niet erg gebruikelijk is wat u nu voor u hebt. Meestal is het zo dat adviezen van de commissie zonder verder commentaar aan u voorgelegd worden als het gaat om de richtlijnen voor die milieueffectrapportage. In dit geval, en we hebben ook gemotiveerd waarom dat het geval is, hebben we op een aantal punten gemeend de adviezen van de commissie van enig commentaar te moeten voorzien. Ik wijs er met name op dat als het gaat om effecten voor het Bargeveen, dat we daar toch een wat andere manier van kijken hebben dan de commissie. Ik wacht u verdere vragen af, maar in ieder geval hebben we als college gemeend dat we hier wat anders mee om zouden moeten gaan. Goed, dan wie wil het woord voeren over dit? Dat is bijna iedereen. Mijn vrouw is op.
Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag betreft bladzijde 5, en dat zeg ik er maar even voor het spreekgemak bij. Over het niet overgenomen adviespunt over de rol van de gemeente bij het faciliteren van de milieuhygiënische gezinde veehouderijsector. Bij de argumentatie geeft de gemeente aan, op dit moment heeft de gemeente geen beleid, tussen haakjes actief beleid, ontwikkeld om dit te faciliteren. Concrete vraag schuilt dan in de mogelijkheid om dat in de toekomst wel te gaan doen. En aansluitend, als u het mij toestaat, op bladzijde 6 staat heb ik een vraag over de biovergistingsinstallaties. Daar staat dat als deze activiteiten gaan leiden tot overschrijdingssituaties, dat er dan mitigerende maatregelen dienen te worden beschreven. Nou, ik ben een klein beetje beroepsgedeformeerd. Mitigeren heeft 3 betekenissen, verzachten, matigen en verlichten. Dan zou ik zeggen, wie van de 3? Tot zover, dank u.
Dank u wel. Uw buurman, meneer Dijkgraaf, had u ook een vinger opgestoken? Eerste termijn niet. Dan gaan we verder met... ja, meneer Helm, stond even versteken opgesteld.
Ja, dank u voorzitter. We kregen een vraag van het niet overgenomen advies. De bedrijfsverplaatsing, het saneren van niet gebruikte milieuvergunningen en een herbestemming van niet meer in agrarisch gebruikte zijn locaties. Zijn die er veel of had hij daar een voorbeeld van? Dat hij zegt van, nou ja, dat kunnen we niet overnemen omdat er veel gevallen zijn die dan gesaneerd zullen zijn.
Meneer De Jonge, SP.
Dank voorzitter. Ook de SP heeft met name bezwaren daar waar de wethouder afwijkt van het advies. De mogelijkheid die daardoor ontstaat voor grootschalige intensieve veehouderij is de SP zoals bekend een doorn in het oog. En wij zijn er ook wel nieuwsgierig of het advies wat daar gegeven is in lijn was met wettelijke regels die daarvoor zijn. We hebben nogal eens het argument van de wethouder gehoord dat hij gelet op wettelijke regels niet de mogelijkheden heeft om zoiets juridisch tegen te houden. En dan is mijn vraag, was de adviescommissie daarvan niet op de hoogte dat ze daar toch afwijkend van besloten hebben? Tot zover.
Dank u wel. En het CDA, meneer Roy.
Ja, dank u voorzitter. Namens de CDA-fractie dank ik u voor het overzichtelijke stuk. We ondersteunen de zienswijze die het college laat zien in de keuzes die ze maken in dit stuk. Het zich beperken tot de wettelijke taken is een juiste instelling. Doen wat moet en faciliteren wat mogelijk is, dat is ook een goede instelling. Het beschrijven van hoeveel ruimte er is voor ontwikkelingen in het bestemmingsplan moet op reële basis, en dat wordt ook zo aangepakt of in ieder geval weergegeven door het college. Wat is bijvoorbeeld de overschrijdingssituatie bij gebruik van bodemenergie? Dat leek me wel een moeilijke en dat wordt ook genoemd. Met betrekking tot het bestemmingsplan. Het lijkt me toe dat dat een taak van de Rijksoverheid is als het over de ondergrond gaat. Bij de toetsing van het plan aan de natuurbeschermingswet zien we graag dat dan ook de wijzigingsbesluiten vanuit de crisis- en herstelwet worden meegenomen. Dat zijn 11 april is er nog weer een wijzigingsbesluit van toepassing gekomen op de natuurbeschermingswet. Dus daarvoor moet elke keer, lijkt ons toe, de meest recente wijzigingen in meegenomen worden. Die zijn niet tijdelijk, maar zullen zeker tijdelijk ruimte kunnen scheppen, zodat ontwikkelingen die op lange termijn geen grote invloed hebben op het milieu kunnen plaatsvinden. Tot zover.
Meneer De Jonge heeft een vraag.
Dat werkt beter. Ik hoor de woordvoerder namens CDA zeggen dat het goed is dat men zich beperkt tot wettelijke taken. Maar heeft een lokale overheid ook niet maatschappelijke taken? En ze verdienen die minstens evenveel aandacht. Van waar is het CDA van mening dat zich beperken tot wettelijke taken een goede zaak is?
Meneer Ruwe?
Wij vinden als CDA dat het een maatschappelijke taak is om ruimte voor ondernemers en ontwikkelingen om dat te stimuleren. En als je dat kan doen door je te bepalen tot de wettelijke taken, dan komt dat goed bij elkaar.
Oké, dank u wel. Gaan we verder naar de Partij van de Arbeid. Meneer Smit.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal het heel kort houden. Het gaat met name om de richtlijnen voor de MER. En een college neemt dan de meeste adviezen van de MER ook wel over en een paar niet. En bij een aantal punten vindt het college dus noodzakelijk om er eigen invulling te geven. En de voorgelegde richtlijnen geeft het college zijn invulling ook hierin verwerkt. En zoals het is verwoord, kan de PvdA van de fractie hier prima in vinden.
In de rapport, dank u wel. Mevrouw Hogeveen.
Dank u wel. Nou, ik zat nog even te stoeien van wat nou wettelijk verplicht is en wat niet. En dat kwam eigenlijk al in het begin door de samenvatting van het college heeft zijn burgers en zijn wettelijke adviseurs geraadpleegd over de milieuontwerpen. Die worden dan vervolgens aan de commissie voor de MER voorgelegd. En die commissie heeft een advies uitgebracht over de richtlijnen. Dus daar zie ik dus, ik proef daar een bepaalde vrijblijvendheid in. Het stuk zelf, als er wordt afgeweken is het gemotiveerd. En wij hadden eigenlijk op bladzijde 5 inderdaad ook diezelfde vraag ten aanzien van het verhaal over de milieuhygiënische gezonde veehouderijsector. Of dat er dan aan zat te komen. Dus dan sluit ik me aan bij de eerste vraagstelling van de VVD. En voor de rest denk ik dat dit moet gebeuren. Dus.
Dank u wel. Meneer Schiphouwer.
Mark Remmond kan zich grotendeels aansluiten bij het bovengenoemde raadsvoorstel. Maar we hebben toch een vraag ten aanzien van de mening dat het bestemmingsgebied, buitengebied, gemeente Emmen richtlijnen voor een milieueffectrapportage en advies van de werkgroep in het kader van de bescherming en versterking van de ecologische waarden toch over te nemen. Het standpunt van de gemeente Emmen om hiervan af te zien, omdat het Wargeveen nog niet aangewezen is op Natura 2000 gebied, is voor wat betreft Wargeveen niet nodig. Ten aanzien van de ontwikkeling van het beleidskader op een stikstofdepositie constateert Wakker Emmen dat het gebied Bargeveen in 2006 al een overschrijding heeft van de gemiddelde kritische waarde. Daarom is het gepast dat de gemeente niet de ontwikkeling blijft bijhouden, maar actief gaat acteren.
Dank u wel. Wethouder Sleking.
Voorzitter, dank u wel. De discussie spitst zich wat toe op een aantal punten en dat was natuurlijk ook logisch. Dat doen we niet vaak, dat afwijken. En dus is het logisch dat daar een aantal vragen over worden gesteld. Als het gaat om die positie van het Bargeveen, dan hebben we inderdaad gekeken naar het advies van de commissie en geconstateerd dat als je nog niet weet hoe dat toekomstige beheersplan eruit gaat zien, dat het dan wel heel erg moeilijk wordt om daar in het bestemmingsplan rekening mee te houden. We willen door met het opstellen van het bestemmingsplan. Wat ons betreft, op het moment dat er helderheid komt over dat beheersplan, en het zou zo zijn in de situatie die we dan nog hebben, dat het bestemmingsplan nog niet is vastgesteld, dat we dan nog zaken mee kunnen nemen, dan zullen we dat zeker doen. We zullen in ieder geval daarnaar kijken. Maar nogmaals, op het moment dat je het plan niet kent, dan is dus volstrekt onhelder waar je maatregelen eventueel op zou moeten afstemmen. Dus vandaar de afwijking van het advies op dit punt.
Meneer De Jonge.
Het beheersplan is nog niet bekend en dus is het niets, zegt de wethouder, rekening mee te houden. Maar gelet op de doelstelling van zo'n beheersplan is het toch enigszins voorspelbaar, regeer is vooruitzien tenslotte, wat er in zo'n beheersplan waarschijnlijk zal komen te staan. En daar vaste rekening mee te houden. Of is vooruitzien daar, voorspellen van de toekomst daar ook moeilijk?
Wethouder Sleking.
Ja, als we de toekomst zouden kennen, dan zouden we allebei een andere baan hebben, meneer De Jong. Maar dat is inderdaad een deel van de problematiek. De commissie gaat er als het ware van uit dat alle bedrijven die in het bestemmingsplan buitengebied vallen, dat die allemaal maximaal van hun uitbreidingsmogelijkheden gebruik zouden gaan maken in de komende periode van 10 jaar. En daar stemmen ze dan hun adviezen op af. Nou, als wij kijken naar alle gesprekken die we met al die bedrijven gevoerd hebben, dan komen we absoluut niet tot de eindconclusie dat al die bedrijven hun maximale ruimte zullen gaan benutten. Er zijn ook bedrijven bij die zeggen van het is wat ons betreft voor de komende periode goed zo. En we hebben geen uitbreidingsplannen in directe zin. Dus als je 10 jaar vooruit kijkt, dan komen we tot een andere eindconclusie dan wat de commissie MER in haar advies als uitgangspunt heeft genomen. Nou, dat gevoegd bij het feit dat je zou moeten houden aan een beheersplan wat er nog niet is, ja, dan wordt het wel erg moeilijk gemaakt. Dus vandaar dat we op die punten gezegd hebben van daar volgen we het advies van de commissie niet en gaan we uit van de gegevens die wij zelf hebben met betrekking tot de bedrijven die willen uitbreiden en de effecten die dat op het gebied zal hebben. En zou je dat niet doen, zou je dus de commissie MER volgen, dan kun je in de situatie terechtkomen dat je een belangrijk deel van de sector volledig op slot zet. En dat is dus even een andere invalshoek dan die u volgde, meneer De Jong. Er ontstaan daardoor mogelijkheden. Nee, de mogelijkheden zijn er nu. Het is geïnventariseerd welke bedrijven welke mogelijkheden zouden willen benutten in de komende periode. Daar houden we rekening mee, omdat we dat simpelweg ook moeten. En de situatie dat al die bedrijven nogmaals alle mogelijkheden zouden gaan benutten, daar gaan we niet vanuit. Dat is niet realistisch. Het woord mitigeren, ja, dat afhankelijk van de situatie die we aantreffen, kan dat elk van die drie betekenissen hebben. Dat zullen we in concrete gevallen moeten bekijken, welke benaderingswijze dan de beste is om het evenwicht te kunnen vinden tussen de behoeften die er ligt bij het bedrijf en de belangen die we vinden dat we in het bestemmingsplan van buitengebied op dit gebied van milieu moeten blijven nastreven. De vraag rondom de milieuhygiënisch gezonde veehouderijsector. Daar denken wij op dit moment in ieder geval niet aan het faciliteren van bedrijfsverplaatsingen, saneren van milieuvergunningen en herbestemmen van niet meer in gebruik zijnde locaties. Die mogelijkheden zijn er natuurlijk wel. Vrijkomende agrarische bebouwing, daar hebben we gewoon aparte regels voor. Maar het actief als gemeente faciliteren van bedrijfsverplaatsing, daar zijn we niet mee bezig. Even kijken, ik denk dat de mogelijkheden van de crisis- en herstelwet, uiteraard op het moment dat er zich wijzigingen voordoen of nieuwe bepalingen in werking treden, dan wordt daar rekening mee gehouden. Uw vraag over bodem kan ik niet beantwoorden, zo knap ben ik niet. Als u de vraag graag beantwoord wilt hebben, dan kan ik een beroep doen op ambtelijke ondersteuning en anders moeten we dat even apart regelen.
Ja, ik vermoed dat het antwoord niet bij u weg hoeft te komen, want het lijkt me een taak van de Rijksoverheid. Dus ik...
Dan zijn we het daarover eens. Oké. Ik denk, voorzitter, dat ik daarmee de vragen beantwoord heb.
Volgens mij ook. Is er nog iemand die in tweede termijn het woord wil voeren? Niemand. Dan heeft u de vragen inderdaad goed beantwoord. Dan kan dit ook als aanstuk naar de raad toe. CSF, gaan we naar Nieuw-Amsterdam toe. Vaststellen bestemmingsplan Nieuw-Amsterdam. Agrarisch bedrijf Siepeldijk en Vaart Noordzijde. Siepelveen is wat anders. Wethouder, wilt u daar nog iets over zeggen? Nee, hè? Wie wil het woord voeren over dit punt? Partij van de Arbeid en CDA. Oké, dan beginnen we met meneer Boers van de Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Dan kunnen we het een beetje kort aanhouden. Door de grondverwerving is door de provincie voor die rondweg de verplaatsing vindt er plaats van het agrarische bedrijf. Ik ben er weer eens kijken en we hebben verder geen bezwaar. We gaan akkoord met het voorliggende plan.
Dan meneer Pekelsma, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de vaststelling van het bestemmingsplan is een gevolg van de aanleg van de rondweg rondom Nieuw-Amsterdam, waar we nog steeds heel erg blij mee zijn. De afspraken die gemaakt zijn met betreffende maatschap, die hebben we nu geconcretiseerd naar de vaststelling van dit bestemmingsplan. We zijn ermee akkoord. We kunnen ons ook vinden in de uitleg die gegeven is ten aanzien van degene die bezwaren heeft ingediend. De argumentatie die hier is opgesteld is een goede en wij kunnen ons daarin vinden. Dus we gaan akkoord met het voorstel.
Dank u wel. Wethouder, zijn heel instemmende geluiden. Wilt u nog iets op reageren? Nee, hè? Dan lijkt het me dat dit ook als aanstuk naar de raad kan. Gaat lekker, jongens. Nee, niet te vroeg juichen. 6G, het vaststellen bestemmingsplan Emma de verbinding. En ik kan me voorstellen dat de wethouder daar wel wat over wil zeggen.
Dat klopt, voorzitter. Dat is goed ingeschat. Het gaat hier om een bestemmingsplan wat een onderdeel van het uit te voeren centrumplan voor Emmen, Atalanta, mogelijk moet gaan maken. Het is natuurlijk iedereen op dit moment nog bekend dat als het gaat om een van de belangrijkste onderdelen van dat totale project, de verplaatsing van de dierentuin, DPE Next, dat daarvoor nog onderzoek gaande is en dat u als raad daarvoor in september besluiten voorgelegd zullen worden. Het college wenst niet in de situatie terecht te komen dat we pas daarna met verschillende voorbereidingshandelingen voor andere onderdelen en ingrijpende onderdelen van dat plan naar de raad toe gaan. En wat dat betreft gaan de voorbereidingen voor alles wat te maken heeft met tunnel, plein en aanpalende ontwikkelingen rondom Atalanta wat ons betreft gewoon door, zodat we er klaar voor zijn op het moment dat de finale beslissing over DPE Next genomen kan worden. En dat betekent dat we u dus ook in dit kader een bestemmingsplan hebben voorgelegd wat zich richt op een situatie die zodanig flexibel moet zijn dat op het moment dat we ook goed weten hoe de tunnel precies aangelegd wordt, hoe het plein eruit gaat zien, dat we dat dan ook in dit bestemmingsplan kunnen inpassen. Dat wat mij betreft vooraf, voorzitter.
Dank u wel. Ik kan me zo voorstellen dat iedereen daar iets over te zeggen heeft. Dus ik ga het lijstje af. Ik begin bij de Partij van de Arbeid. Wie? Meneer Askan.
Zo, dank u wel, voorzitter. Bestemmingsplannen en de verbinding. De wethouder heeft al aardig wat over verteld eigenlijk hierover. We delen dit voorstel eigenlijk ook dat deze bestemmingsplan een recht geeft en niet een plicht. Dus je moet niks, je mag het bouwen. Daarnaast is het dus ook van belang dat de benodigde procedures al voortijdig eigenlijk zijn afgerond, zodat je gewoon op tijd kan beginnen. Dankjewel, dat was het.
Dank u wel, meneer Pekelsma, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de verbinding moet ook echt een verbinding zijn. Dat blijkt ook wel uit alle partijen die hierbij betrokken zijn. Er zijn 24 partijen geïnformeerd over de ontwikkeling die er dan zal plaatsvinden. Dat is best heel veel. Er zijn eigenlijk maar een beperkt aantal zienswijzen binnengekomen. Van de waterleidingsmaatschappij en van ARAG en van Houkers. Namens de huurdersvereniging Winkelcentrum De Weijert. Nou, dat is de laatste, vind ik wel een wat bittere reactie eigenlijk op datgene wat er allemaal plaatsvindt in het centrum van Emmen. Als je met elkaar kiest voor die ontwikkeling die er in het centrum in de toekomst zal plaatsvinden, dan zijn er toch een aantal factoren die door deze Houkers zijn ingebracht, waarvan ik denk van, nou, als je een beetje een bredere visie hebt over datgene wat er gaat gebeuren, dan moet je daar eigenlijk wat summier mee omgaan. En als je in het centrum van Emmen gaat wonen, dan kun je ook verwachten dat er ontwikkelingen zijn die zodanig zijn dat men daar inderdaad enige overlast van zou kunnen ondervinden. Maar goed, dan moet je daar niet gaan wonen. En we denken dat de ontwikkeling noodzakelijk is voor Emmen, gezien ook alle plannen die er liggen. Dus we vinden ook dat die bezwaren eigenlijk niet, wat ons betreft, niet relevant zijn om hiermee mee in zee te gaan en dat we ook zeggen dat die bezwaren niet gehonoreerd zouden moeten worden. Overleg is natuurlijk altijd goed dat dat gebeurt, maar ik denk ook dat het goed is dat de omgeving en dat ook de burgers van Emmen in de gelegenheid gesteld worden om te praten over hoe de invulling van de verbinding zal zijn. Nou, dat is gewoon een hele belangrijke dat de burgers erbij betrokken worden, zodat ook alle suggesties die daarbij gedaan worden, dat daar de goede uitgepakt worden, zodat we een verbinding krijgen die goed is en aantrekkelijk is en op zich wel weinig overlast zou moeten veroorzaken. Maar enige overlast in zo'n groot gebied, twee voetbalvelden groot geloof ik, dat is onomstotelijk dat dat wel zou kunnen gaan gebeuren. Maar je moet het wel zoveel mogelijk beperken. Maar het hoort ook bij een ontwikkeling van een stadse allure die op dit moment voorstaat. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, Wakker Emmen, meneer Belsma.
Dank u, voorzitter. Het mag duidelijk zijn dat Wakker Emmen absoluut geen behoefte heeft aan dit bestemmingsplan. Dit plan maakt de realisatie van het Atalantenplan mogelijk en Wakker Emmen heeft grote bezwaren tegen dit plan. Echter willen wij een aantal zaken uit de bestemmingsplannen voorhalen. In het voorstel worden een aantal zienswijzen van antwoord voorzien. Alle in de zienswijze aangevoerde bezwaren worden afgedaan als niet relevant en eigenlijk niet ter zake doende. Er wordt geen geluidsoverlast verwacht voor de omwonenden. Van rondhangende jongeren hebben omwonenden geen last. Tegen evenementen kan bezwaar worden aangetekend. En hier zal waarschijnlijk op dezelfde wijze op worden gereageerd en als op bezwaren tegen dit bestemmingsplan. De vrees van de huurders en de ondernemersvereniging dat de verplaatsing van de dierentuin ten koste gaat van de ondernemers in het centrum wordt ook met gemak weggewuifd. Er wordt verondersteld dat door de verplaatsing een versterking zal optreden. Voor het gemak wordt de tijdsbesteding van 8 tot 9 uur in het nieuwe park ten opzichte van de huidige tijdsbesteding niet meegenomen. Om in het huidige park te komen moet men door het centrum. Dit veroorzaakt extra bezoekersstromen voor de ondernemers in het centrum. Het college laat dit ook maar weg. Als pleister op de wonden wordt de bezwaarmakers voorgeschoteld dat het de herontwikkeling van de locatie Hoofdstraat een nieuwe publiekstrekker wordt. De vraag is, hoe lang gaat dit duren? Wordt het überhaupt ooit gerealiseerd? In de rapportage van Twijnstra en Gudde op het financiële miljardenplan worden grote twijfels geuit over de te verwachten grondexploitatie. En of zaken überhaupt realiseerbaar zijn. Een gedegen onderzoek naar leefbaarheid, bezoekersaantallen aan het centrum, winkelen, bestedingen, arbeidsplaatsen wordt niet genoemd in de beantwoording van het college. Wakker Emmers zal tegen dit bestemmingsplan stemmen.
Dank u wel, VVD, mevrouw Aldershoff.
Dank u wel, voorzitter. Nou, de VVD heeft op zich best wel begrip voor de verontrustheid van de bewoners. Echter, ook al eerder gezegd, je woont wel in een centrum en dan heb je ook de nodige dynamiek nodig. En je wilt je ook toeristisch verder ontwikkelen en natuurlijk ook voor de werkgelegenheid. Ik kom nu even concreet naar mijn vraag. De mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de aangevraagde evenementenvergunning zien wij wel als voldoende waarborg. Maar hoe gaat de gemeente Emmen in de afhandeling voorzien? Ik heb begrepen dat er, zoals nu ligt in de beleidsregel evenementenbeheer van de gemeente Emmen, drie categorieën zijn. A, waarbij alleen een melding wordt gemaakt, dan zijn het relatief kleine evenementen. Bij B en C, dan is het dus vergunningsplichtig, zoals ik heb begrepen. De uitgebreide, of in ieder geval de aanvraag voor behandeling is uitgebreid tot 12 weken. Kunt u dat bevestigen? En is het ook zo dat echt voor de grotere evenementen in het jaar eraan voorafgaand, voor 1 november, dan een aanvraag dient te worden ingediend? En de angst speelt dan een beetje bij mij van, nou zou het niet kunnen gebeuren dat vanwege de lange afhandelingsprocedure evenementen niet tot stand zouden kunnen komen. Graag hierop uw antwoord. Dank u wel.
Mevrouw Hogeveen.
Ja, ik had even een vraag richting VVD, want dit lijkt er een beetje op een stuk wat donderdag volgens mij nog aan de orde komt. Of niet? Dit is voor mij niet bestemmingsplan, maar dit... Of...
Ik wil het wel even verduidelijken naar u toe hoe ik het dan heb geïnterpreteerd. Omdat het iets is wat buiten het bestemmingsplan gerealiseerd gaat worden. En omdat ik denk van nou laten we ook een beetje de verontrustheid bij de inwoners weghalen, heb ik eigenlijk in dat kader de vraag gesteld. Maar ik kan inderdaad de opmerking van u voorstellen.
Kom ik weer bij mevrouw Hogeveen.
Volgens mij afgelopen zaterdag mijn plein idee, hè? Mijn plein, uit de hoed van Hans Kazan getoverd. Maar ik had één vraag over de inrichting waar dan eventueel die evenementen zouden kunnen plaatsvinden. Want hierin staat al het meest noordelijke deel. En dat doet heel veel afbreuken naar allerlei creatieve ideeën. Dus hoe ernstig vast ligt dat al als het plein al zo ver verdeeld wordt?
Drentse Oudere Partij.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb geen vragen.
U hebt geen vragen. Mooi. Nou, niet mooi, maar goed. Meneer De Jonge, SP.
Ja, uitgebreide plannen in het centrum van Emmen. Het gaat compleet op de schop. Het wordt een behoorlijke bouwpeur als je er een tunnel wilt aanleggen en al die zaken meer. Ik kan me voorstellen dat bewoners daar problemen mee hebben. Anderzijds kan ik me vinden in het argumentatie van het CDA. Als je alles wilt houden zoals het is, dan verandert er niks. En dan blijft Emmen zoals het is. En dat zou je op lange termijn in ieder geval niet moeten willen misschien. Dus verandering zal gewoon komen en dat heeft problemen. Niet alleen in het centrum, ook daarbuiten. Veel belangrijker is dat dit alleen een goed plan is als het Atalanta en de verhuizing met duurtijd doorgaat. En dan, zoals de wet al aangaf, dat is nog niet zeker. En een van de punten die daarmee toch wel zorgen baart is, als we dit bestemmingsplan nu invoeren en aannemen en vervolgens er allerlei acties op uitvoeren. In hoeverre heb je dit nog zin mochten we later dit jaar besluiten dat de verhuizing alsnog niet doorgaat? Welke kosten zijn er dan mee gemoeid? Kunnen we die dan, hoe gaan we die dan wegwerken in de boekhouding, laat ik zo maar zeggen. Zoals gezegd, wat de SP betreft, is die verhuizing van de dierentuin nog lang geen gelopen zaak. En vooruitlopen op nog twee beslissingen is in zijn algemeen risicorijk. Dank u.
GroenLinks, meneer Dijkgraaf.
Voorzitter, kort. Eigenlijk een vraag die een beetje buiten zeg maar, het bestemmingsplan valt. Want er wordt heel veel gesproken over jongeren. En de vraag die daar steeds, en volgens mij hebben we het ook wel eens een keer over gehad, van hoe wordt er nou gesproken met jongeren om zeg maar dat plein zodanig de invulling te geven dat het ook echt een levend plein gaat worden. Dat in eerste instantie.
Dank u wel. En dan meneer Halm, BG.
Ja, eigenlijk kan ik kort zijn. Wij volgen onze raadsadviseur Twijnstra en Gudde. Eerst de noodzakelijke dingen en dan de wenselijke dingen. En daarom zijn we genoodzaakt om tegen dit voorstel te stemmen.
Dank u wel. Dan heb ik iedereen gehad. Dan mag wethouder Sleking weer.
Ik nog even over de laatste opmerking zat na te denken, maar ik kom er niet bij. Dus ik laat het maar even zo. Ik denk dat een belangrijk punt in de beantwoording zich inderdaad richt, voorzitter, op de vraag. En die is van een heel adequaat antwoord voorzien door de heer Özkan. Een bestemmingsplan geeft rechten en geeft geen plichten. Dus op het moment dat in september zou blijken dat de verhuizing van de dierentuin niet realiseerbaar is, dan is dit bestemmingsplan door u vastgesteld. Maar ik kan me niet voorstellen dat er een inwoner van Emmen zal zijn die dan zal zeggen van ik wil zo graag een tunnel aan gaan leggen. Ik denk dat de situatie niet zal zijn. Dus dat betekent dat we op dat moment een bestemmingsplan hebben vastgesteld wat verder niet tot uitvoering zal komen. Of misschien, want die mogelijkheid zou er natuurlijk ook nog kunnen zijn, verhuizing van de dierentuin gaat niet door, maar u besluit als raad wel om gebruik te maken van de RSP-middelen om een tunnel en een plein aan te leggen. Kortom, alles is in die situatie nog mogelijk.
Meneer de Jonge?
U bedoelt te zeggen dat het aannemen van die bestemmingsplan door de raad volgende week het in de la komt en er ook niet weer uitkomt nadat we gesproken hebben over DPA?
Dat betekent dat wij uiteraard die bestemmingsplanprocedure moeten afronden, want je krijgt daarna nog weer het inzage leggen en eventueel beroepsprocedure. Maar als het gaat om het uitvoeren van de verschillende werken, dus het aanbesteden van de tunnel en komen tot een invulling en afronding en aanbesteding van de werkzaamheden voor het plein, dat dan beslissingen zijn die pas genomen zullen worden nadat u als raad in september een besluit hebt genomen over DPE Next. Dus in die volgorde wordt het qua uitvoering wel ter hand genomen. Maar nogmaals, en dat heb ik in mijn eerste inleiding gezegd, als u in september pas zou gaan beginnen met alle bestemmingsplanvoorbereidingen en alle andere zaken, dan zouden we een jaar verder zijn voordat we tot die aanbestedingen over kunnen gaan. En dat is wat het college betreft geen wenselijke situatie. Dus het is een recht, het is geen plicht om tot uitvoering te komen. Die kosten die al gemaakt zijn, in de antwoord in de richting van meneer de Jong, die zijn gedekt door de door u ter beschikking gestelde voorbereidingskredieten. Het spreken met jongeren apart. Ik zal die suggestie in ieder geval meenemen als het gaat om de actie Mijn Plein. Iedere inwoner van Emmen is wat ons betreft uitgenodigd om ideeën in te dienen, dus ook jongeren. Maar zoals we apart met ondernemers gaan praten bijvoorbeeld, zal ik ook met mijn collega die jeugdzaken onder zich heeft eens kijken hoe we dat in de richting van jeugdigen vorm zouden kunnen geven. Het bestemmingsplan is zo flexibel mogelijk, dus als het zo zou zijn dat uit de ideeën die ingeleverd worden en de vervolgens door de heer Ballotra opgestelde visie en uiteindelijk door u aanvaarde visie een andere invulling zou moeten volgen, dan is die in grote lijnen mogelijk. En als het zo is dat daar enige aanpassingen voor nodig zijn, dan kunnen we dat ook met snellere procedures realiseren. Evenementenvergunning, onderverdeling in B en C evenementen, dat klopt. Behandelingstermijn van 12 weken en bij de hele grote evenementen een nog langere termijn, dat klopt ook. Maar dat is erop gericht om er juist voor te zorgen dat evenementen die een zodanige omvang hebben, dat je daar ook als gemeente meer activiteiten voor moet doen, meer toezicht moet regelen en eventueel tot handhaving moet overgaan, dat je daar ook tijdig je maatregelen voor kunt treffen. Dus wat ons betreft is al dat overleg en al dat onderscheid in evenementen er juist op gericht om te zorgen dat ze door kunnen gaan op het moment waarop ze door zouden moeten gaan, maar dan wel op een manier die we kunnen controleren en die niet achteraf tot problemen leidt. Meneer Bijsma van Wakker Emmen maakt een aantal opmerkingen en ja, ik vraag me af of ik daar antwoorden op moet geven. Want u begint met te stellen dat u tegen bent en dan heeft het niet zoveel zin om te proberen elkaar te overtuigen. In ieder geval is het niet zo dat het college zich met gemak van zaken afmaakt. Als u de publiciteit hebt gevolgd, dan kan u bekend zijn dat wij apart overleg met alle betrokken ondernemers hebben gestart. Dat we in dat kader ook toegezegd hebben dat we willen nadenken over een compensatiefonds. Dat we via verschillende klankborden en regulier overleg alle verschillende onderdelen die in het plan Atalanta en aanhakend aan Atalanta, als het bijvoorbeeld gaat om de mediamarkt, dat we met al die ontwikkelingen richting de ondernemers gaan om te gaan kijken hoe we de parkeerbehoeften in die tussentijd kunnen oplossen. Hoe we de bereikbaarheid van winkels kunnen garanderen in die tussenliggende periode. Dus het is wat ons betreft verre van met een gemak ervan afmaken. Daar wilde ik het bij laten, voorzitter.
Dank u wel. Wie wil er in tweede termijn nog? Het CDA, meneer Pekelsma.
Dank u wel, voorzitter. Nou ja, goed, we willen graag toch even de opmerking maken dat mocht de verplaatsing van de dierentuin niet haalbaar zijn, dat zou natuurlijk altijd nog kunnen, dan is voor ons ook wel een optie een tunnel en een plein en een theater, omdat daar ook inmiddels subsidies voor verworven zijn. En wat dat betreft blijft dat in de achterhoofd nog steeds een interessante optie om eventueel daarvoor te kiezen, mocht het allemaal niet haalbaar zijn.
Goed, meneer De Jonge, SP.
Ik geloof dat destijds de basis voor het hele plan de meerwaarde was van een theater in een dierentuin. Dat was, als ik het me herinner, een belangrijk deel van de haalbaarheid van het hele plan. Waarom zou het plan als geheel dan nog haalbaar zijn, mocht de verhuizing in de dierentuin niet meer tot mogelijkheden behoren?
Dan had ik mevrouw Hogeveen ook gezien.
Ja, ik had een vraag richting het CDA, want ik vind dat op zich geen goede motivatie. We hebben volgens mij die ervaring ook met de traversie gehad, dat omdat iets subsidiabel is, dat je daarom doorlaat gaat. Ik vind de motivatie als een theater aan de andere kant wordt gerealiseerd. Dus ik vroeg me af of dat echt de reden zou zijn. Omdat er subsidiegelden beschikbaar zijn, dat je dan maar doorlaat gaan.
Meneer Pekelsma?
Ja goed, in de afgelopen jaren zijn er natuurlijk verschillende trajecten ingezet. Ook trajecten waar subsidiale mogelijkheden voor gecreëerd zijn. Nou, een van die trajecten, dat is ook voor die tunnel. Natuurlijk wel in samenhang met de dierentuin, maar ja, het zou altijd onderwerp van bespreking kunnen zijn om te kijken of de mogelijkheden er toch zijn om die subsidie die daarvoor beschikbaar gesteld is, ook voor de verkeersdoorstroming enzovoort, om dat toch, daarvoor dat dan te gebruiken en dat we dat niet op termijn terug hoeven te betalen als dat eventueel zover zou komen dat het niet door zou moeten gaan.
Ik denk ook dat het correct is dat het te zijner tijd wel ter discussie komt te staan. Wethouder, wilt u nog iets? Want volgens mij heb ik iedereen gehad nu. Wilt u nog iets zeggen? Nee.
Volgens mij zijn er geen vragen in tweede termijn aan mij gesteld, voorzitter.
Nee, maar het kon zijn dat u nog iets kwijt wilde. Maar, is het mogelijk om dit als A-stuk door te laten gaan met stemverklaringen? Eventueel? Ik kijk even naar Wakker Emmen. Die... Ja, oké, dan doen we dat. A-stuk. Dan gaan we verder met de onderwerpen ter bespreking, want we hebben de A-stukken hebben we al gehad. Allereerst het punt 8a, dat is de brief college inzake de energienota deel 1, met wat bijlagen. Wethouder Houwing, aan u het woord.
Ja, voorzitter, dank u wel. Energienota deel 1. Nou, als je over deel 1 hebt, dan impliceert dat ook wel dat er nog een deel 2 in aantocht is. En dat is ook de bedoeling. Wat we in dit gedeelte hebben gedaan is weergeven wat de huidige stand van zaken is op energetisch gebied. En we hebben geprobeerd zo duidelijk mogelijk aan te geven wat de kansen en de mogelijkheden zijn. We hebben ook een aantal keuzes gemaakt. We hebben een keuze gemaakt om vanaf nu te spreken over CO2 neutraal. We hebben ook aangegeven wat het verschil is tussen bijvoorbeeld CO2 neutraal, klimaatneutraal. Het zijn allemaal begrippen die toch wel heel erg door elkaar worden gehaald, maar die wel wezenlijk verschillend zijn. Dus we hebben de keuze gemaakt voor CO2 neutraal. De motivatie daarvoor, die heeft u ook kunnen lezen. En daarnaast hebben we ook de ambitie bijgesteld als het gaat om die CO2 uitstoot. Want om de motie zoals die vanuit 2008 voorlag was om te komen tot een CO2 of klimaatneutrale gemeente in 2020. Nou, dat blijkt volstrekt niet haalbaar te zijn. Ook andere steden halen die ambitie niet. De CO2-uitstoot met 50% terugbrengen in 2025. Dat brengt al een ongelofelijke taak met zich mee. En dat heeft u ook kunnen zien hoe zich dat ook verhoudt ten opzichte van de landelijke ambities en het landelijk beleid. We hebben uiteindelijk drie vragen voorgelegd in deze nota aan u, waarin we graag willen weten of u zich daarin kunt vinden. En dan gaat het met name om de tussenconclusies zoals we die hebben getrokken. En we hebben gekozen voor een vijftal speerpunten die we de Big Five hebben genoemd. En we willen alvorens de deel 2, wat uiteindelijk een soort uitwerkings- en uitvoeringsprogramma moet worden, alvorens we daar echt definitief mee aan de slag gaan, ook de dialoog met de samenleving opstarten en met alle betrokken partijen, erkende overlegpartners, maar ook allerlei partijen in de samenleving die nauw betrokken zijn bij dit beleid, daarin betrekken en daarna aan het eind van het jaar met een uitgewerkt en een definitieve vaststelling van de totale energienota bij u terugkomen. Ik hoor graag wat u hiervan vindt en of u zich in deze werkwijze kunt vinden. En ja, opmerkingen en vragen hoor ik graag. Voor hele technische vragen heb ik ambtelijke ondersteuning. Ik heb begrepen dat ik er eigenlijk van tevoren moet melden, maar nou, ik zit hier nou nog alleen, dus als het nodig is, dan zitten de heer Noorman en Gengler zitten op de tribune om eventueel te ondersteunen.
Mocht het zover komen, dan verzoek ik hem in ieder geval om hier plaats te nemen. Het gaat om de gevoelens van de raad. Dus wie wil zijn gevoelens laten spreken? Nou ja, doe maar. Meneer Bijlsma.
Ja, dank u, voorzitter. Wanneer eerst vraag over het stappenplan dat genoemd wordt. Een belangrijke optie is het plaatsen van windmolens. We willen graag weten wat de status is van de ontwikkeling in Bargo-Pas. Verder wordt er opmerking gemaakt dat de NAM en de herontwikkeling van de olievelden in Schonebeek die worden buiten beschouwing gelaten. In hoeverre houden we onszelf dan voor de gek? Er wordt veel afgeschoven op de subsidiestromen vanuit de overheid. Maar het verschil tussen klimaatneutraal in 2020 en de nieuwe doelstelling 50% van de uitstoot ten opzichte van de huidige situatie in 2025, exclusief de NAM en herontwikkeling olievelden Schonebeek, die is wel enorm. Wakker Emmen vindt dat de gemeente Emmen moet blijven streven naar een CO2-neutrale situatie en zelf daarom volop initiatief nemen. En dan kunnen we zien waar we over 9 jaar staan.
Dank u wel. Ik ga gewoon een rijtje af. Mevrouw Hogeveen.
Ja, dank u wel. In deze nota wordt een beschrijving gegeven van doelstellingen en dergelijke. En wat mij opviel was inderdaad bij de eerste zin van het streven naar een in 2006 wordt er dan een streven naar klimaatneutraal Emmen in 2020 bepleit. En op bladzijde 3 wordt gesteld inderdaad met de uitleg van het verschil dat we hopen rond 2050 CO2-neutraal te zijn. Dan denk ik, woe, daar zit wel wat verschil in. Concreet, bij de ontwikkelingen valt het mij op dat er heel veel in aanzet is gedaan. Er is een motie aangenomen, er is een milieuagenda geweest, een actief podium, een klimaatcontract, een energiebureau, een energietechnologiecluster, een akkoord. Dan denk ik allemaal op bestuurlijk niveau, denk ik, heel goed. Dus dan ben ik inderdaad heel benieuwd naar deel 2, hè? Wanneer gaan we dan wat doen? Dus de suggestie is dus die Big Five. Ja, ik denk dat daar nog een nodige discussie over moet plaatsvinden, maar het lijkt een logische, de eerste ideeën waren heel goed hierover, denk ik. Dus wat mij betreft snel doen.
Snel doen. En wie doet het voor de Partij van de Arbeid? Meneer Smit.
Ja, ik wil ook wel even wat gevoelens hier neerleggen. Zoals gesteld, de energienoden bestaat uit 2 delen. Deel 1 ligt nu voor, deel 2 komt eind van het jaar, verwachten we dan. Deel 1 beschrijft de huidige energetische situatie. En zien jullie dus ook de kansen en de knelpunten. De centrale doelstelling is, of was, kunnen we in 2020 klimaatneutraal zijn? En het antwoord, zo blijkt uit het stuk, is gewoon nee. Ondanks beleid, gerealiseerde maatregelen en gerealiseerde doelen blijven resultaten achter ten opzichte van de ambitie. Waar nu naar gestreefd moet gaan worden, is om het geheel in 2050 neutraal te kunnen laten zijn. Dat moet nu gaan gebeuren in 3 stappen. Energiebesparing, productie duurzame energie en verbeterde efficiëntie waarmee energie wordt gebruikt. Na een CO2-neutrale energievoorziening, de keuzes van Emmen, in ogen van de Partij van de Arbeid worden duidelijke keuzes gemaakt. De keuzes die worden voorgelegd zijn helder en in de ogen van de Partij van de Arbeid ook realiseerbaar. Dat men volop wil gaan voor de Big Five is goed te noemen, maar een andere benaming was me liever geweest. Wij zijn geen jagers op groot Afrikaans wild. We willen liever realiseerbare doelen najagen. Als we deze doelen goed worden neergezet in deel 2, de zogenaamde uitvoeringsprogramma, dan hebben we een goed instrument in handen om op termijn, wel een lange termijn helaas, CO2-neutraal te kunnen zijn.
Dank u wel. CDA, meneer Rue.
Ja, dank u, voorzitter. Dank namens de CDA-fractie voor de duidelijke energienota.
Een nota die laat zien wat er mogelijk is vanuit de gemeente. Niet klimaatneutraal of energie-neutraal, maar CO2-neutraal. Haalbare doelen stellen waar 50% CO2-reductie in 2025 ten opzichte van 2010 een enorme opgave is. Faciliteren in duurzame energieopwekkingen. Voorlichting over mogelijkheden voor warmte-koude opslag door uitgifte van een bodemkaart. Een beleid dat rekening houdt met economische, onderwijs, werkgelegenheid, landschappelijke en sociale ontwikkelingen. Staat er allemaal in. Dit alles vindt de CDA-fractie een goede insteek. Enkel is zonder stimulerend beleid er weinig sturing door de gemeente aan te geven. Vanuit het CDA dringen we er dan ook op aan dat we als gemeente kunnen faciliteren en stimuleren en we dat dan ook actief doen, waar maar mogelijk. We zijn blij met stimulerende inzet zoals in het innovatieplatform, het energiebureau Zuidoost-Drenthe, Biobased Industry, Atalanta en DPE Next. Graag zien we dat men volop gebruik maakt van de crisis- en herstelwet die procedures kan verkorten, zodat het momentum van veel initiatieven kan worden gepakt. Deze verbeterde aanpak is nodig om de opdracht om CO2-neutraal te zijn in 2050 te realiseren. We zijn als gemeente afhankelijk van partners, burgers en ondernemers. Aantrekkelijk zijn als gemeente kan door het goed faciliteren van initiatiefnemers. En we zijn als fractie ook erg benieuwd naar het uitvoeringsprogramma dit najaar. Dat was het.
Dank u wel, meneer De Jonge, SP.
Dank, voorzitter. Toen we destijds in de raad aangenomen hebben dat we CO2-neutraal zouden willen zijn in 2020, had ik daar al zo mijn bedenkingen over. Dat was een hele hoge ambitie.
Klimaatneutraal.
Ja, het onderscheid is mij ondanks het stuk nog steeds niet helemaal duidelijk, maar goed, dat komt er wellicht nog. Ik heb begrepen dat de collegiale bestuurders hier in zijn algemeenheid geen bezwaar tegen hebben de lat erg hoog te leggen, maar ik zie hier toch een stukje realisme dat die lat wat teruggaat en dat denk ik is verstandig. Eén vraag die ik heb als het gaat om hetzij klimaat, het CO2-neutraal zijn van de gemeente. Betekent dat de activiteiten die in de gemeente uitgevoerd worden of door dan wel namens de gemeentelijke overheid gevoerd worden. In het laatste geval is de CO2-uitstoot van het autoverkeer bijvoorbeeld niet in beeld. Terwijl juist daar denk ik grote mogelijkheden zijn door meer in te zetten op openbaar vervoer. En wat daar precies de plannen zijn, dat gaan we dan wellicht dit najaar zien. Ik ben zeer benieuwd.
BG, meneer Halm.
Ja, dank u voorzitter. Ja, concreet 2050. Ik denk niet dat wij dat nog meemaken dat Emmen CO2 neutraal is. Ik denk niet dat hier in de raad eentje zit die denkt van over 50 jaar maak ik dit nog mee.
Dan ben ik
Zou dat kunnen? Nou ja, dan schat ik dat dan ook misschien te laat.
Ja,
nou.
Ga verder.
Maar goed, voor 45 jaar geleden ongeveer, er werd gezegd, er is ongeveer voor 20 jaar is er nog olie en er is nog gas. We zijn inmiddels 45 jaar verder en er is nog ontzettend veel olie en gas. Maar nu de opbrengst van windmolens toch behoorlijk tegenvalt op het platteland, dat er nu naar zee gebracht moet worden om toch opbrengst te krijgen, en de zonne-energie niet genoeg oplevert of niet teruggeleverd kan worden van particulieren naar in de centrales toe, denk ik dat het niet aanvaardbaar zou zijn ook om zonne-energie voor de gewone burger en voor investeerders voor elkaar te krijgen. Maar ja, de ambities zullen er zijn en ik denk alleen maar 2050 om dan te praten over CO2-neutraal. Ik vind het te ver gaan en ik denk alleen maar dat er minder investeringen zullen zijn en dat er geen subsidie is, dat we dan windmolens kunnen vergeten en de zonne-energie.
De Drentse andere partij.
Dank u wel, voorzitter. We kunnen ons prima vinden in het voorstel van die nota.
Dank u wel. VVD mevrouw Aldershoff.
Dank u wel, voorzitter. Ik vond gisteren in mijn postbakje, en dat heeft u allemaal, resource allemaal aangetroffen. En daar staat ook dat volgens de officiële doelstelling van de EU in 2050 90% tot 100% van onze energievoorziening duurzaam zal zijn. Dus we waren inderdaad heel ambitieus, maar terecht dat die bijstelling nu komt. Even een vraag, maar dat is ook even heel erg actueel. Het schijnt, of ja, het is al in maart gebeurd, maar dat er een advies over een nieuw energieakkoord in ontvangst is genomen door SN en voorzitter, uitgebracht door de CERN Noord-Nederland. In hoeverre is Emmen daarbij betrokken? Want hier wordt dan echt over gesproken dat het een versterking is als wij namens Noord-Nederland, ambitieus zoals wij hier zijn, een samengebouwde krachtige energiesector hebben. We hebben ook begrepen dat er 21 juni een delegatie naar Brussel gaat, samen met Duitse partners. Hoever is Emmen daarbij betrokken? En de laatste vraag, hoe ziet de wethouder de ruimtelijke inpassing van windturbines? Op zee onder andere speelt dat iets minder een rol, maar zeker in een regio waar wij ook veel geld willen verdienen en aandacht willen besteden aan het toerisme, kan het toch als een hinderlijke factor zijn. Dus ik wil graag de reactie van de wethouder erop. Dat was het, dank u.
Dank u wel. Meneer Dijkgraaf, GroenLinks.
Voorzitter, die dan maar zal beginnen met te concluderen dat we het voortaan gewoon over CO2 neutraal moeten hebben. Dat is precies hetzelfde als klimaatneutraal. Ik heb het ook wel eens eerder gezegd, dus daar hoeven we niet meer over te discussiëren. Dat gaan we vanaf nu doen. Even over de nota, of over de deel 1 van wat dan energienota moet worden. Wat mijn fractie toch wel verbaast is dat we met de kennis van vandaag 2020 niet als realistisch doel houden. Er is een motie aangenomen en volgens mij staat daar klip en klaar in dat Emmen in 2020 CO2 neutraal moet zijn. Dus daar moeten we volgens mij ook van blijven uitgaan. En dat er allemaal hobbels op de weg zijn, dat is ook duidelijk. Maar zeg maar, om nu te zeggen van we verschuiven alles maar naar 2050, dat is wat ons betreft veel te kort door de bocht. Er wordt ook gesproken energie voor groene groei. Als je het hebt over groei, daar heb je beelden bij. En de vraag is ook maar of je altijd maar moet insteken. En de heer Ruwe had het over de crisis- en herstelwet. Het gaat niet alleen over duurzame energie, maar gaat ook aanleggen van veel meer asfalt, veel meer bedrijventerreinen. En we moeten met ons allen afvragen of we dat wel zouden moeten willen. Dus dat even terzijde. Ik had in de raadsvergadering, en ik weet niet goed hoe ik die relatie moet leggen, dat amendement ingediend over zeg maar de vergroening van de economie en de verduurzaming. Er worden wel een aantal dingen in dit stuk ook genoemd, hè, dat de relaties met het bedrijfsleven worden gelegd. Maar als je hebt zeg maar echt die stap om te zorgen dat we over een x aantal jaren echt die groene economie hebben, waar ecologie zeg maar de leidraad is en niet het economisch handelen, dan kom ik dat eigenlijk hier niet in terug. En dan heb ik het ook over zaken als zeg maar de landbouw, duurzaam ondernemend onderwijs, allemaal dat soort aspecten die volgens mij daar allemaal ook bij horen. En dit is toch wel heel erg geconcentreerd op energie. En dat is volgens mij maar een onderdeel van de vergroende economie die we graag met z'n allen over een aantal jaren willen.
Meneer Dijkgraaf, meneer Roe heeft een opmerking.
Ja, dat was van als groene economie heeft ook ruimte nodig. Daar ben je ook terreinen voor nodig. Dus als die, ik neem maar dat bedrijven ergens gevestigd moeten worden. Of denkt u dat het allemaal in een achtertuintje past?
Maar u weet toch ook hoeveel er nu nog leeg staat hier in Emmen?
Jawel, alleen, nou, dan, maar je praat, daar, men praat over 2050.
Wacht even, niet allemaal tussen elkaar. Sorry. Eén voor één.
Men praat over 2050 CO2 neutraal. Dus dat duurt nog een hele tijd. En dan is het maar de vraag van of er genoeg ruimte is op de industrieterreinen zoals die er nou liggen. Dus, en vandaar de crisis- en herstelwet, die kan goed gebruikt worden om procedures te verkorten, zodat het momentum, hè, dus de beloning van initiatiefnemers, dat de gemeente daaraan meewerkt, wat makkelijker gaat, dat gepakt kan worden. Dus daarvoor ben je een accurate gemeente voor nodig die daar snel op in kan springen. En nou, daar zijn we bij gebaat.
Goed, nou ja, voorzitter, ik heb het nog steeds over 2020, omdat dat de motie uitspreekt. En nogmaals, als je het hebt over de crisis- en herstelwet, gaat het niet alleen over duurzame energie, maar ook over meer, meer, meer. En volgens mij moeten we daar maar eens een discussie over aangaan, of we dat met z'n allen willen. En daar verschillen we heel erg van mening. Want bij mij en bij mijn fractie gaat het niet over steeds maar meer, maar gaat het over kwaliteit. En dat heeft alles te maken met hoe we zeg maar de economie en de ecologie met elkaar willen verbinden. Maar
meneer Reu, nog één keer.
Ja, dat meer kan ook meer duurzaam wezen, meneer Dijkgraaf.
Nee, dus, maar in de visie van uw partij is het...
Ik heb dat niet zo geuit.
Wacht even, heren.
Ik heb dat niet zo geuit.
Meneer Rue. We hebben net afgesproken dat we om de beurt gaan spreken, dus niet tussendoor.
Had u het al aan het woord aan hem gegeven dan?
Ja, hij had het woord, ja.
Ik dacht het niet. Nou.
Meneer Dijkgraaf.
Goed, maar volgens mij is het dan toch nog wel een essentieel verschil. En zeker ook kijken naar de kabinetten waar het CDA in zit. Wat het verschil is tussen onze visie over duurzaam en die van het CDA. Want als je ziet dat Nederland echt het tegendeel is van koplopen in, zeg maar... met dit soort dingen bezig zijn. Wij staan gewoon ergens onderaan, meneer Rubé. Dankzij kabinetten, waar ook het CDA in heeft gezeten. Omdat die gewoon eigenlijk, chargeer ik misschien, helemaal niets doen om te zorgen dat we eens een andere richting op gaan. Het gaat alleen maar over meer, meer, meer. En even nog over de NAM, want dat vond ik toch wel aardig. Ik vind het eigenlijk een beetje flauw om dit hier te noemen. Deze raad heeft er zelf voor gekozen om de NAM de mogelijkheid te geven om, zeg maar, te zorgen dat die uitstoot als een waanzinnige weer omhoog gaat. Dus dan vind ik niet dat dat als argument hierin zou mogen staan. Het is een keuze geweest van deze gemeenteraad om te zorgen dat dat allemaal maar kon. We hadden ook kunnen zeggen van we gaan dat niet doen. En dan hadden we, zeg maar, die doelstellingen veel eerder met z'n allen kunnen bereiken. Maar dat is even opmerking terzijde. En zometeen hebben we het nog over DIFTA. Dat heeft natuurlijk ook daar ook wel mee te maken. Dat als je het hebt over, de vervuiler betaalt. Want dat heeft ook alles te maken met hoe je je economie wil inrichten en dat soort dingen. Dan heeft daar DIFTA ook zeker mee te maken. Maar daar komen we zo nog wel over te spreken. Maar het heeft wat mij betreft, zeker in relatie met energie en economie en ecologie. En ja, ik heb nog een hele hoop punten, maar dat gaat denk ik niet te ver, want dat komt in de discussie, als deel 2 bij ligt. Dus wat ik eigenlijk wil aangeven is dat ik gewoon nog een aantal dingen mis. En dat ik graag zou willen, als die deel 2 er komt, dat die aspecten daar ook in terugkomen. En dat u keuze maakt, daar kan ik me ook nog iets bij voorstellen. En het zijn geen slechte keuzes, daar hoeven we ook niet lang over te hebben. Maar er is veel meer mogelijk dan alleen... deze drie. En er één ding er nog bij, want als je het hebt, en dat is ook altijd een van de argumenten, het gaat over werkgelegenheid. Als je het hebt over andersoortige economieën, dat levert dus heel veel werkgelegenheid over. Dan heb je het over hernieuwbare energiesectoren, technologische ontwikkelingen, innovatie, onderwijs, nou noem maar op. Dus wat dat betreft kan je ook op die manier een hele hoop dingen starten. Nou. Ik wou het daar dan nu mee belaten worden.
Dank u wel. Er wordt hier gevraagd naar de gevoelens van de raad, van de commissie. En een discussie over landelijke politiek gaat wel erg ver op zo'n moment. Maar goed, wethouder, ga dan.
Ja, dank u wel. Wat we gedaan hebben in deze energienoten is duidelijke keuzes proberen te maken... die we nu aan u voorleggen en ook ambities bijstellen. En gewoon weer met twee benen op de grond te gaan staan en eens te gaan kijken van in wat voor wereld leven we nu. In wat voor krachtenveld zitten we, waar hebben we mee te maken. Wat zijn de opgaven waar we voor staan, ook hier binnen de gemeente Emmen. Wat is onze economische opgave, wat is onze opgave als het gaat om werkgelegenheid. Hebben we toch echt nog wel een slag te maken. En we hebben gekeken van wat kan de ontwikkeling van energie, duurzame energie, wat kan die daaraan bijdragen? Hoe kan die vergroening van de economie, wat kan dat nu betekenen voor een beter Emmen, een beter leefbaar Emmen, voor een Emmen waar het klimaat goed is? Wat betekent het bijvoorbeeld voor de werkgelegenheid? En meneer Dijkgraaf, dan zijn u en ik het eens dat nieuwe industrie, nieuwe groene industrie, dat een bijdrage kan leveren aan de werkgelegenheid. Alleen, het is een illusie om te denken dat je dat als overheid en als gemeentelijke overheid dat allemaal kunt afdwingen. Je zult dit moeten doen met partners in de samenleving. Dus met het bedrijfsleven, met de bevolking, met de mensen in de Emmense samenleving. En daarin gaat ook heel veel mogelijkheden en keuzes, die worden uiteindelijk toch geregeerd door de portemonnee. Wat is wel en niet mogelijk? Wat kun je wel en niet? Hoe snel kun je inhaken op nieuwe ontwikkelingen? En hoe snel kun je inderdaad zeggen van, ik gooi mijn hele bedrijfsvoering om. Nou, ik moet u zeggen, ik kom toch heel geregeld hier op de bedrijventerreinen, en dan ben ik best heel aangenaam verrast over de manier waarop... bedrijven op dit moment bezig zijn met duurzame bedrijfsvoering en ook als het gaat om energie, om te kijken van, want daar begint het toch mee, hoe kan ik mijn energieverbruik terugdringen? En natuurlijk is dat zo dat je op het moment dat je dat scheelt in de portemonnee, dat het een stuk aantrekkelijker wordt om daar ook daadwerkelijk werk van te maken. Dus daar liggen ook kansen om juist nu ook in te gaan zetten op enerzijds energiebesparing. Dus mensen ervan bewust te maken dat je minder energie moet gaan verbruiken en dat je daardoor ook allerlei maatregelen kunt nemen die soms voor een deel als gevolg van subsidies nog eens een keer extra mogelijk aantrekkelijk worden gemaakt. Maar aan de andere kant heeft het tabelletje u ook laten zien wat bijvoorbeeld de energieprijzen, wat de gasprijs doet, hoe duur het allemaal wordt, ook naar de toekomst toe. Nou, dat dwingt natuurlijk wel om eens kritisch te gaan naar je eigen energiegebruik te gaan kijken, maar ook bedrijven zijn daar druk mee bezig. Nou, de ontwikkeling van bijvoorbeeld een energietechnologiecluster is daar een heel goed voorbeeld van. Van bedrijven die elkaar hebben gevonden en met op dit moment daar ook al druk mee doende zijn. En mevrouw Hogeveen, want u zegt van, goh, u zit toch een heleboel in de aanloop, maar er gebeurt ook al heel veel. Het milieubeleidsplan is in, evaluatie van het milieubeleid, dat is over 2010 is in concept klaar, dus dat hoop ik de komende maand ook naar u toe te sturen. Daarin kunt u ook zien en lezen van wat er allemaal wel gebeurt. En dat is best heel veel. Alleen, je zult je ambities bij moeten stellen. Je kunt het niet allemaal 1, 2, 3 zo snel als dat je het allemaal wel zou willen. Op het moment dat je vasthoudt aan 2020 klimaat of CO2 neutraal, meneer Dijkgraaf, dan creëert u uw eigen teleurstelling. En ik denk dat is in elk geval niet wat ik voor ogen heb. Ik ga liever uit van zaken die wel realiseerbaar zijn, die kansrijk zijn op dit moment, die voor deze bestuursperiode, waar we, zoals we nu op dit moment de inschatting kunnen maken, dat we zeggen van, dat zijn de punten, die 5 speerpunten, daar zetten we nadrukkelijk op in, want je kunt natuurlijk het heel breed maken, je kunt er van alles en nog wat bij betrekken, je moet ook kijken van, wat kun je zelf realiseren als gemeente, wat heb je binnen je cofinanciering met budgetten vanuit het Rijk en uit de provincie, wat kun je wel en niet realiseren, dus wat is haalbaar, daarin hebben we de keuze gemaakt uit een aantal kansrijke zaken van zeggen, nou, daar kiezen we voor binnen deze bestuursperiode, dat helpt ook heel erg. Ik ga nog even het lijstje bij langs, want er is gevraagd naar de ontwikkeling van de windmolens, heeft Wakker Emma naar gevraagd. Er is vandaag besluitvorming over geweest in het college en er komt een brief met informatie naar u toe. En dan is het ook aan u om dat als volgt, als u zegt van, nou, ik wil dat nog agenderen. Komt naar u toe, is er besluitvorming over geweest. De ontwikkeling van de NAM, ja, daar hebben we inderdaad met z'n allen besloten dat de NAM weer de kans kreeg in Schonebeek om olie te gaan winnen. En daar was veruit een grote meerderheid van de raad was daar ook blij mee, want het betekende een enorme impuls en een enorme stimulans voor de werkgelegenheid in Schonebeek en ook voor het Emmense. Er is fors geïnvesteerd en daar zijn we ook gewoon heel blij mee. Dat het betekent dat het leidt tot meer CO2-uitstoot. Ja, dat is zo. Alleen wij kunnen dat niet met beleid terugdringen. Maar dat is een keuze die we met elkaar bewust gemaakt hebben. En ik vind het terecht dat we dat hierin ook noemen. Dat je ook als raad je bewust bent van de keuzes die je maakt. En de voors en tegen die zich dat met zich meebrengt. Wij zijn niet in staat om de NAM te dwingen om daar maatregelen te treffen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Dus ik vind ook dat je dat dan moet benoemen. Want het gaat natuurlijk wel om een forse CO2-uitstoot. Even kijken, nou, D66 heb ik dan beantwoord en er zit dus inderdaad heel veel dingen zijn in uitvoering. Windenergie zit er aan te komen, een energietechnologiecluster. Er wordt ondertussen, als het gaat om geothermie, zijn tuinders bezig om een business case op te starten. Dus al dat soort zaken zitten erin. Zonne-energie zal wat weerbarstiger zijn. Nou, maar we achten het wel kansrijk, omdat de ontwikkelingen ook heel snel gaan. We weten niet hoe de wereld van over een jaar erbij staat. En ontwikkelingen elders op de wereld maken soms wel eens dat zaken in een stroomversnelling komen, nou dan is het zaak om daar snel op in te spelen. Ja, Partij van de Arbeid zegt, blij met de duidelijke keuzes, ik ben blij met uw opmerking daarover en dat u ook met ons ook kiest voor realiseerbare doelen. Ja, dat is ook duidelijk onze inzet en dat u zich kunt vinden in die 5, die big 5 speerpunten, die we een beetje met een knipoog ook naar het dierenpark die Big Five, dat we die de Big Five genoemd hebben. Ja, je kunt het ook anders noemen, maar... Nou, waren we niet van plan, nee. Goed, CDA ook dank voor de positieve inbreng. U zegt gebruik de crisis- en herstelwet voor zover dat mogelijk is. En dan denk ik ook wellicht aan geothermie. Als het straks gaat en er ligt een haalbare business case, dan moet je ook je bestemmingsplannen, et cetera, daar up-to-date toe hebben. Nou, dat is allemaal hartstikke weerbarstig, hè, dat soort dingen allemaal. En als de crisis- en herstelwet ons daarbij kan helpen, zullen we dat zeker doen. Dus ook dank voor uw opmerking daarvoor. En benieuwd naar het uitvoeringsprogramma. Ja, we gaan de dialoog aan met de samenleving. Dus ook met bedrijven om te kijken of dit met de bevolking. Dus wij hopen ook dat deze inzet ook breed gedragen wordt. En dat we dan ook met een heel uitvoeringsprogramma kunnen komen. Waarvan we zeggen, dat is heel concreet, heel duidelijk. Daar zetten we op in. SP, ja, u bent in feite ook positief over... Over datgene wat we hebben neergezet in deze nota. En ja, u zegt ook al, wij twijfelden in de tijd ook al aan de haalbaarheid van die doelstelling. Of het haalbaar zou zijn in 2020 CO2 neutraal te zijn. U was niet de enige die daar aan twijfelde op dat moment. BGE, u bent...
Wethouder, één moment. Meneer De Jonge.
Ik had ook nog iets gevraagd over openbaar vervoer en de CO2-uitstoot die samenhangt met niet gebruiken van openbaar vervoer en dus het grote autobezit in Nederland en dus ook in Emmen. De vraag was eigenlijk, als het gaat over CO2-neutraal, is dan de uitstoot van auto's in de gemeente Emmen een van de factoren die daarbij speelt? Zo ja, dan is inzet op openbaar vervoer een belangrijke maatregel, lijkt mij.
Heeft u gelijk in? We hebben nu een aantal keuzes gemaakt waar we op inzetten. En dat is natuurlijk niet zo dat andere ontwikkelingen, dat je daar helemaal geen oog voor zou hebben. Nee, we hebben nu wel die 5 speerpunten benoemd. Aan de andere kant zie je ook dat de ontwikkeling van op dit moment elektrische auto's enorm toeneemt. Een paar weken geleden de eerste elektrische oplaadpunt voor auto's geopend. Nou, dat zijn ook ontwikkelingen die op ons afkomen. En het openbaar vervoer. En ja, het gebruik daarvan is ook weer afhankelijk van de consument, van de bewoner van de gemeente Emmen. Krijg je hem uit de auto en stapt hij in de bus of wil hij dat niet? En dat is iets wat wij niet af kunnen dwingen.
Meneer De Jonge.
Wel erg aanlokkelijk kunnen maken met zoiets als gratis openbaar vervoer.
Ja, maar dan moet u mij daar wel bij vertellen hoe ik dat in het prijskaartje en hoe ik dat binnen mijn milieudoelstelling allemaal, waar ik dat uit zou moeten financieren. Dat zijn de keuzes die gemaakt moeten worden. Ja. Meneer Halm is bang dat er geen subsidies meer zijn voor windenergie. Geen subsidies komen voor zonne-energie. De overheid heeft zich hier in Nederland niet altijd een betrouwbare partner getoond. Dat ben ik met u eens. Zoals de stand van zaken nu lijkt, heeft ook het Rijk zijn doelstellingen geformuleerd, hè, als het gaat om duurzame energie. En zijn ze bereid om met de samenleving Green Deals aan te gaan als het gaat om projecten van de grond te krijgen die moeilijk zijn, maar wel duurzaam zijn. Dus hoe zich dat precies uit gaat kristalliseren, dat gaan we natuurlijk bijhouden en kijken van in hoeverre dat we daar in het Emmers ook wat mee kunnen en daar een graantje van mee kunnen pikken. Maar ik ben op voorhand nog niet zo vreselijk negatief daarover. Uiteindelijk zal blijken dat ook zonne-energie, want uiteindelijk wat je ook doet, je kunt een periode zeggen van we hebben subsidies nodig, maar uiteindelijk zal ook duurzame energie concurrerend moeten zijn ten opzichte van andere fossiele energiesoorten. En op het moment dat zo is zonder subsidies, dan wordt het pas echt aantrekkelijk. Nou, die periode hebben we nog te gaan en hoe snel dat gaat, dat zal de tijd leren.
Nou, meneer Halop.
Ik ben toch meer bezorgd over CO2-uitstoot in 2050. Ik denk dat ik beter kan zeggen van 2100, die doelstelling. Want als je nu ziet dat de fabrieken van vroeger had je met waterkoppen van besparing, dan kreeg iedereen die kreeg een waterbesparing. Mensen moesten besparen op water. Je krijgt nu de inzet dat de mensen meer water willen hebben. De cv-ketel van Bos en Intergas die worden zo uitgebreid dat ze meer dan 9 liter per minuut geven. Dus het is alleen maar, mensen die willen nu meer water en meer energie, dus je zou ook meer uitstoot krijgen. En ik denk dat daarna gekeken moet worden, dat je niet te veel ambities hebt om te zeggen, nou we redden het wel. Maar ik denk dat door het gebruik van energie nog veel meer CO2-uitstoot krijgt.
Nou, onderdeel is natuurlijk ook energiebesparing. En energiebesparing gaat vooral, in mijn beleving, vooral via de portemonnee. Dus op het moment dat het heel erg duur wordt, dan zullen mensen zeggen van nou, moet toch maar even een beetje zuiniger aandoen. Maar het bewust maken aan de andere kant van dat je niet onbeperkt maar energie kunt gebruiken, ook dat is een proces wat je als gemeente, en dat doen we ook middels Educohof, dat je probeert ook mensen voor te lichten van hoe kun je slim omgaan met energie. Dat is natuurlijk zaken die gewoon ook doorgaan en ja, uiteindelijk, u kunt vast willen houden aan 2020. We zeggen van nou, dat houden we vast. Ik zeg u, het is volstrekt niet haalbaar om daaraan vast te houden. U creëert daarmee uw eigen teleurstelling.
Meneer de Jonge.
Ik hoor de wethouder zeggen dat energiebesparing uiteindelijk via de portemonnee gaat. Als dat de belangrijkste werkfactor zou zijn, vrees ik dat de onderkant van de maatschappij dan een koude douche krijgt.
Nou, dat denk ik niet, maar het helpt er dus wel heel erg mee. Hè? Als op het moment dat het via de portemonnee gaat, dan raken mensen wel een stuk meer gemotiveerd. Dat is nog één keer zo, maar het is natuurlijk niet... idealisme is één ding, maar dingen echt daadwerkelijk allemaal uitvoeren en het realiseren, dat is toch wel daadwerkelijk een andere. Dus vandaar dat wij de keuzes gepoogd hebben om die een stuk realistischer te maken. VVD vroeg nog naar het advies van de SER wat aan SNN gegeven, uitgebracht aan de SNN en wat het voor ons betekent. Noord-Nederland, maar ook de gemeente Emmen is natuurlijk altijd al van oudsher een energieregio van betekenis geweest. We zijn ooit begonnen met de vervening. We hebben een geschiedenis in de energie. De NAM is geboren zo'n beetje in Schonebeek. Als je kijkt naar de mogelijkheden die zich nu voordoen. En ook gaswinning is omgeving Roswinkel is gaswinning. Heeft iets over in de krant gestaan. Is in beeld. En dan als je nu kijkt naar de mogelijkheden voor nieuwe vormen van duurzame energie, dan zijn we weer nadrukkelijk staan we weer op de kaart. En dan denk ik van nou, die kansen die duurzame energie deze regio bieden en de werkgelegenheid die dat met zich mee kan brengen, die kansen moet je wel degelijk pakken. En het advies van de SER was ook vooral erop gericht om Noord-Nederland in samenwerking met Energy Valley, die daar toch een hele grote rol in speelt, om Noord-Nederland als energieregio op de kaart te krijgen. Dat zijn we ook al, maar dat ook nadrukkelijk te blijven doen voor de toekomst. En daarmee Emmen, die daar ook als belangrijke partner ook in Energy Valley een bijdrage heeft, die speelt daar nadrukkelijk een partijtje in mee. En dat is een belangrijk advies en wij zullen ook steeds via Energy Valley en via het SNN, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, ook proberen om die aansluiting te vinden bij het Rijksbeleid. Dus dat is een belangrijke stap. En op zich het advies van de SER, die dat dan uiteindelijk ook ondersteunt en onderstreept, is een positieve.
Nog even een kleine aanvulling als het u... als het gepermitteerd is. Die 21ste juni, die ik aangaf in mijn vraag, wanneer Noord-Nederland dus als eenheid naar Brussel gaat, in hoeverre is Emmen daarbij betrokken?
Dat weet ik niet precies. Voor zover ik weet ga ik niet mee. Maar het zijn ambassadeurs, begrijp ik. Maar u mag ervan uitgaan dat... Kijk, binnen het samenwerkingsverband Noord-Nederland worden ook taken verdeeld. En als er op dit moment een lobby richting Brussel Brussel gaat, dan mag u ervan uitgaan dat ook de Emmense belangen daarin meegenomen worden. Want dan gaat het over heel Noord-Nederland en daar maken wij nadrukkelijk onderdeel van uit. Ja?
Goed, dank u wel. U was klaar?
Ja, ik dacht het wel haast zo'n beetje. Ik kijk nog even naar meneer Dijkgraaf. En ja, helemaal eens zullen we het wel nooit helemaal worden. Aan de andere kant ben ik wel blij dat u ook met de ambities, als het gaat om vergroening van de economie, en dat dit een goede manier is, dat u die toch wel ondersteunt. En u wilt sneller, denk ik, dan dat wij kunnen. Maar ja, goed. Ik hoop dat u daarin niet te zeer teleurgesteld bent, maar... ik kan het niet mooier maken.
Goed, dank u wethouder. Het ging het college om de gevoelens van de raad in dit geval. Nou, die heeft u gehoord. U heeft de vragen beantwoord, dus ik denk dat we klaar zijn met dit onderwerp. Is er nog iemand verder? Nee, hè? Nee, akkoord.
Ja, voorzitter, misschien.
Ja?
In zijn algemeenheid trek ik de conclusie dat er draagvlak is voor de gekozen werkwijze. In elk geval dank daarvoor dat wij, en ook in elk geval, ik ben blij met uw opmerkingen, dat de nota als helder en positief is ervaren, als duidelijk is ervaren. Dus dat is in elk geval een compliment voor de stellers die er heel hard aan gewerkt hebben om dit voor elkaar te maken. En wij zullen ermee verder gaan en we komen zeker bij de Raad terug met de uitvoering en de dialoog met de samenleving.
Ik denk dat de conclusie juist was. Meneer Dijkgraaf, een heel klein dingetje. Daar hou ik u aan.
Voorzitter, het is met name textueel. Ik zou willen voorzeggen of een ander lettertype te gebruiken of te zorgen dat een hele hoop woorden niet achter elkaar komen te staan. Want dat is een beetje niet prettig gelezen, zal ik maar zeggen. Het is echt op heel veel plekken dat twee woorden één zijn geworden.
Goed, dat is dan meegegeven aan wethouder Houwing. Het volgende punt is de brief van het college in zaken beantwoording vragen artikel 38 van mevrouw Vrolijk-Lenting van de SP. Over de exacte benoeming van de spoedlocaties, de benoeming aard en de omvang van vervuiling. En dan is het goede gewoonte dat de SP nu ook het woord krijgt. Meneer De Jonge, ga uw gang.
Dank. We hebben langer als toegezegd, zelfs twee keer toegezegd, op de antwoorden moeten wachten. Toch is dat niet ons grootste bezwaar tegen de beantwoording van de vragen. Er is de hele beantwoording is bagatelliserend en uitstellend van tonen. Dat is ons voornaamste bezwaar. Er wordt gesproken over potentiële risico's. Er is inderdaad niks zeker en zolang je niet onderzoekt wordt het dat ook niet. Wel wordt er aangegeven dat er op een bepaalde plek potentieel gezondheidsrisico's zijn. En de vraag is eigenlijk hoe lang is het college en hoe lang vinden andere raadsfracties, commissiefracties het verantwoord dat er risico's potentieel blijven. Het kan toch niet zo zijn dat we als Emmens bestuur mensen voortdurend in een situatie laten verkeren van ten eerste onzekerheid, maar ten tweede ook wellicht gezondheidsrisico's. Ik ben benieuwd wat andere partijen van denken en hoe het college hier denkt mee om te gaan.
Goed, dat is de vraag. Welke andere partij wil daarop antwoorden? Meneer Belsma.
Dank u voorzitter. Ja, heel kort, wanneer er potentiële gezondheidsrisico's zijn, dan kan er gewoon niet gewacht worden. Zo simpel is het.
Dat is helder. Mevrouw Hogeveen.
Ja, eigenlijk mee eens. En ik dacht dat het min of meer wel verwoord was in de jaarstukken. Er staat namelijk een verhaal in hoe dat, wanneer ze het echt nog potentieel vinden of niet. Toevallig heb ik het van de week gelezen wat de definities waren. Dus volgens mij is dat toch iets meer helderheid dan via de beantwoording was gegeven.
Oké, dank u wel. Meneer Smit van de Partij van Arbeid.
Ja, inmiddels heeft het maar iets te lang geduurd, maar 27 april hebben we een brief mogen ontvangen die volledig en duidelijk antwoord geeft op de problematiek die SP hier aansnijdt. En ik zal even aangeven, brief van 27 april is houdelijk voldoende naar mijn mening. Voor 2015 dienen spoedlocaties te worden aangepakt als er sprake is van gezondheidsrisico's. Als er sprake is van ecologische of verspreidingsrisico's, moet er voor 2015 een aanpak gereed zijn of moet hierin zijn voorzien. In september krijgen we een toelichting op de voortgang, dus laten we daar eerst maar eens even afwachten. Ik heb hier verder dus niks op toe te voegen.
Dank u wel. We gaan even de partijen eerst bij langs, meneer De Jonge. Meneer Ruwe.
Ja, de CDA-fractie is het eens met de beantwoording door het college. En zolang daar geen verspreidingsrisico's zijn, dan lijkt ons onderzoeken en monitoren ook de juiste gang van zaken.
Meneer Halm.
Ja, we hebben ook al eerder aangegeven dat die spoedlocaties, of tenminste die vervuiling van locaties, als van de gemeente zijn. En wat ze zeggen, dat is vervuiling die in de grond zit, als olievervuiling, wordt gezegd van ja, het is niet gevaarlijk, of het kan niet zo zijn dat het gevaarlijk zijn in de plekken, dus we wachten die sanering af. Maar ik denk dat alle plekken wel in beeld zijn waar die vervuiling is. Er is jaren onderzoek gedaan naar die vervuiling, in die plekken die weer aangegeven werden. En dus ik denk dat die lijst nu bijna afgerond was, wat ik hoorde. En verder kan ik ook met de beantwoording vinden van het college.
Meneer Sulman niet, VVD, mevrouw Nijhoff.
De VVD kan zich vinden in de beantwoording van het college. Het mag ook never nooit zo zijn dat je bedrijven met naam en toename aan de kaak stelt en dat je achteraf de conclusie zou moeten trekken dat iets niet aan de hand is. Dus daar moet je gewoon ontzettend voorzichtig mee omgaan. Tot zover.
Dank u wel. Misschien GroenLinks nog?
Voorzitter, aan de andere kant is het wel zo dat je niet te voorzichtig kan zijn met dit soort zaken. Dus wat dat betreft mag je ook wel eens zeg maar, het voortouw nemen om te zorgen dat als het over dat soort bedrijven gaat, dat iedereen mag weten wat er aan de hand is. Want dat is net zo belangrijk.
Goed, dank u wel. Een wethouder.
Ja, voorzitter. Het is een beetje technisch ook een ingewikkeld verhaal. Van hoe ga je om met bodemsanering? Hoe ga je om met vervuiling in de bodem? Wanneer is er sprake van een spoedlocatie? En wat is dan precies een spoedlocatie? Want dat woord spoedlocatie, dat roept ook op alsof er dan heel acuut iets heel ernstigs aan de hand is. Als je kijkt van wat je gemeentelijke taak is en wat je wettelijke taak is. En dan roept dat ook vaak heel veel verwarring op. Er is op dit moment sprake van wellicht één humane spoedlocatie. Dat betekent dat het zo zou kunnen zijn dat het misschien de volksgezondheid in het geding zou kunnen zijn. Daar loopt op dit moment onderzoek naar. Die onderzoeken zijn complex, die duren lang, dat is weerbarstig. U kunt zich voorstellen dat wij niet eerder met dit soort locaties naar buiten zullen komen dan op het moment dat ook dat daadwerkelijk is vastgesteld. Want je kunt wel zeggen van er is ergens een bedrijf of ooit ergens een bedrijf geweest, er is wellicht misschien sprake van vervuiling. Soms is er ook vervuiling in de bodem, maar de graad daarvan, de ernstigheid daarvan, maakt soms dat, hè, als je het kunt beheersen, hoef je het niet altijd direct op te ruimen. Soms kun je het in de bodem gewoon laten zitten, omdat het zich niet beweegt en omdat het ook geen gevaar is voor de volksgezondheid. Voor zover de locaties nu allemaal bekend zijn, zijn ze ook in onderzoek en worden ze ook allemaal stuk voor stuk afgewerkt. Wat ik u kan toezeggen, en dat heb ik volgens mij ook al een keer eerder aan u gemeld, als u daar, er komt een notitie bodembeleid, dat moeten wij ook maken, dat is ook een verplichting. En wat wij zouden willen doen is na de zomervakantie, want dat lukt voor de zomervakantie niet meer, of ik moet al een heel zwaar beslag leggen op uw agenda, maar ik denk dat dit rustig kan wachten tot na de zomervakantie, dat we dan een presentatie gaan geven over het bodembeleid. Hoe ziet dat eruit? Hoe ga je nu precies om met die spoedlocaties? Hoe beheers je dat? U heeft ooit van ons ook een boekje gekregen over het verhaal rondom de gedempte wijken in Schonebeek en hoe dat beheerst wordt. Hoe andere vervuilingen, ook hier in het centrum van Emmen, hoe dat gemeten en gemonitord wordt en hoe we dat bewaken. En dat is een beetje lastig uitleggen. De specialist op dit gebied, onze gemeentelijke specialist, is deze week met vakantie, dus die kon hier vanavond niet zijn, want die had ik daar graag bij gehad, omdat het zo'n technisch verhaal is. Dus eigenlijk zou ik u willen voorstellen om dit na de zomervakantie te agenderen, u een presentatie te geven, om u uitgebreid tekst en uitleg te geven van hoe we dat allemaal precies controleren. In het milieujaarverslag kunt u straks ook lezen op hoeveel locaties we metingen hebben gedaan, wat dat heeft opgeleverd en hoe we daar ook precies mee omgaan. Maar ik zou het u graag op een ander moment uitgebreid willen vertellen, maar het is niet zo dat op het moment er dusdanige gezondheidsrisico's aan de orde zijn, dan mag u verwachten dat wij daar gelijk op in zullen grijpen. Maar dat is dus niet zo.
Goed, dank u wel, Helder. Ik heb drie in de wachtrij staan nu. Meneer Belsma, meneer Halm, maar eerst meneer De Jonge.
Dank, voorzitter. Ja, het verhaal van de wethouder bevestigt mijn vermoeden van zalfstrijken en bagatelliseren. We gaan onderzoeken. We zullen kijken. Ik zie staan, en dat ziet in ieder die op de gemeenteraadsite naar stukken leest, spoedeisende locaties, ziet staan gezondheidsrisico's. En een aantal fracties hier vinden dat allemaal, nou ja, dat moeten we eens een keer naar kijken en we zien wel. Ik hoor zelfs de VVD zeggen van ja, maar let wel op de belangen van bedrijven. Die hebben kennelijk dan voorrang boven de gezondheid van de burgers. Ik vind het allemaal keuzes die nou, laakbaar is een zwaar woord, maar toch opmerkelijk zijn.
De jongen, u spreekt de VVD rechtstreeks aan nu.
Ja, dan mag ik dat toch ook even rechtstreeks. Ik heb niet gezegd dat de gezondheidszorg en ook de gezondheid van de bevolking van Emmen ons niet ontzettend na aan het hart ligt. Dat heb ik absoluut niet gezegd. Ik vind dat een verdraaiing van mijn zin. Wij als VVD gaan ervan uit dat mochten zich problemen van dien aan het voordoen dat een bedreiging zou zijn voor de volksgezondheid, dat we ervan uit mogen gaan dat de gemeente Emmen adequaat en acuut ingrijpt.
Helder. Meneer De Jonge?
Ik stel vast dat uw opmerking in eerste termijn dat punt niet genoemd heeft, maar wel de belangen van bedrijven. En vandaar mijn opmerking. Aanname dat alles in goede handen is in de gemeente Emmen, ik wou dat ik daar zoveel vertrouwen in had als u. Ik heb dat niet en ik ben bang dat veel burgers dat ook niet hebben. En ik denk dat het een taak voor de lokale overheid is dat vertrouwen te herstellen. En dat doe je niet met kreten als spoedlocaties en we gaan voor 2015 een notie opstellen. Dat brengt niet het geluid wat veel burgers willen horen, vrees ik.
Dank u wel, meneer de Jonge. Meneer Belsma.
Dank u, voorzitter. Begrijp ik het goed dat er dus nu één locatie is waar onderzoek uitgevoerd wordt, waar toch zeker signalen zijn dat de volksgezondheid in gevaar is en waar vervolgens geen rugbaarheid aan wordt gegeven tot de uitslagen van het onderzoek binnen zijn?
Dat klopt, want als het niet het geval blijkt te zijn, dan stel je een bedrijf op dat moment in een ongelooflijk kwaad daglicht, terwijl het dat niet zo is. U moet zich voorstellen dat je dat niet zeker weet. Er is een vervuiling aangetroffen en op basis van bijvoorbeeld bepaalde stoffen zeg je van nou, dat zou best eens zo kunnen zijn dat gevaarlijk is. Er komen vluchtige stoffen vrij of noem maar wat. Dat zou best eens kunnen. Dan moet je dat eerst ook nog maar eens aantonen en kunnen bewijzen. Dus en zolang je dat niet kunt, niet meetbaar hebt gemaakt, je hebt het niet aan kunnen tonen, dan kun je onmogelijk, de bedrijven die op dit moment in onderzoek zijn, kun je onmogelijk op dit moment aan een schandpaal nagelen en zeggen van, u bent wellicht helemaal, u doet. En dan is het nog maar zeer de vraag of het ook de schuld is van een bedrijf, of dat het gaat om een oude vervuiling. Sommige zaken worden, hoeven ook helemaal niet gelijk opgeruimd te worden, wordt vaak meegenomen op het moment dat er een ontwikkeling is. Er gaat gebouwd worden, een bedrijf gaat uitbreiden, er is een stadsontwikkeling. En dan ga je kijken of je dat mee kunt nemen als het om vervuilde grond gaat, of je dat gelijk mee kunt saneren en op kunt ruimen. En tot die tijd blijf je dat monitoren, blijf je dat bewaken. Op heel veel terreinen staan pijlbuizen in de grond om te kijken van hoe een eventuele vervuiling zich gedraagt. Maar heel veel dingen blijven gewoon in de bodem zitten en blijven zitten zoals ze zitten. En heb je soms ook als overheid niet de middelen en ook niet die rechten om bedrijven te dwingen om dat gelijk aan te pakken, zolang de volksgezondheid niet in het geding is. Maar de suggestie dat, zoals meneer de Jonge zojuist zegt, van dat de gemeente Emmen maar wat doet en maar wat aan zou rommelen met het bodemsaneringsbeleid, die werp ik verre van mij. Dat is een opmerking die u maar voor uw rekening moet nemen. Dat is absoluut niet aan de orde. En een verhaal over dat langs deze weg het vertrouwen van de bevolking in het geding zou zijn. U geeft er een lading aan die het beleid zoals we dit op dit moment voeren absoluut niet verdienen. En u geeft de term spoedlocatie, en dat is een wat ongelukkige, maar dat is ook een rijksterm die, zoals die gekozen is, die geeft u een lading mee die op dit moment niet aan de orde is. En alles wat u daarin beweert, dat werp ik echt verre van mij.
Goed, wethouder. Meneer Belsma wil nog even reageren.
Ja, dank u, voorzitter. Ik begrijp uw verhaal, maar de situatie is dus als volgt. Het kan dus zo zijn dat op die locatie, natuurlijk, vaak gaat het goed, maar er zijn dus nu kindertjes aan het spelen in de modder aan het roeten, of is dat afgebakend terrein en komt daar niemand bij?
Er zijn geen kinderen aan het spelen. Het is, en ik ga daar verder ook echt niks over zeggen, want dan gaan we hier beelden oproepen die er helemaal niet toe doen op dit moment. En zet een beeld neer. U mag van ons verwachten dat op het moment dat wij zaken in onderzoek hebben, lopende het onderzoek doen wij geen mededelingen. En op het moment dat er echt iets aan de hand is, en dat je zegt van er is echt een situatie waarvan je zegt, daar is de gezondheid in het geding, dan wordt daar ook actie op gezet om dat aan te pakken. Dat mag u van ons verwachten. Het onderzoek loopt en we zullen op de resultaten van het onderzoek moeten wachten. Dat kan ik niet versnellen.
Als laatste, meneer Helsma.
Als de resultaten binnen zijn van het onderzoek en het blijkt zeer ernstig te zijn, de vervuiling, heeft dat op dit moment geen invloed op wat voor persoon dan ook?
Wethouder.
Een eigenaar van een bedrijf is ook verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid. Dus die weet ook donders goed wat er op een gegeven moment speelt. En als een persoon daarin zelf zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen, dat kunnen wij op dit moment niet keren. En de situatie is ook niet dusdanig dat daar een hele omgeving in het geding is of iets dergelijks. Zo is het dus helemaal niet.
Goed, dank u.
Als dat zo was, dan zouden we eerder ingrijpen.
Dank u, wethouder. Meneer Halm is aan de beurt.
Ja, dank je, voorzitter. Ik denk toch ook aan de locatie van wij kregen veel vervuilde grond aangeleverd. Uit Engelo, andere plaatsen kregen we aangeleverd aan Port en Dijk. En als je daar over Port en Dijk heen loopt, dan gaat het water niet normaal de grond in. Op een heuvelrug ligt gewoon water, blijft staan, loopt niet straks niet de grond in. Maar het is allemaal vervuilde grond wat er aangeleverd wordt. Wekelijks tonnen. En dat is vervuilde grond. Ik dacht dat het misschien dit locatie was, maar dat vervuilde grond wat in Port en Dijk, daar waren die geluidswallen van aangelegd. En daar is het wachten op van de provincie. Als er een geluidswal verder gerealiseerd wordt, dan moet eerst vervuilde grond ergens vandaan komen en er wordt gestort op de Port en Dijk.
Goed, dank u wel. Wethouder, wilt u daar iets op zeggen? Of...
Nee, want ik weet niks van het wekelijks tonnen aanvoeren van vervuilde grond. Dat lijkt me een zeer onwaarschijnlijk verhaal. Er is een geluidswal bij de Pottendijk waar een lichte verontreiniging in die grond is. Maar ik weet niks van tonnen verontreinigde grond die daar wekelijks aangevoerd zouden worden. Dus ik weet het niet.
Nou, ik wil dan graag dat de wereld er een aanvraag aan doet, want het is dus inderdaad zo dat het hele geluidspostcentrum, dat een hele nieuwe wal aangelegd wordt op een nieuw aan te leggen geluidswal. En van het schietterrein daar zo, dat is een paar honderd meter wat aangelegd wordt met vervuilde grond.
Goed, dank u wel. Vertelde, u gaat dat nakijken?
Dat is al heel wat anders dan wat u zojuist vertelde, dus, maar ik zal het navragen.
Prima. Meneer Smit, Partij van Arbeid.
Ik had een mooi positiehand al opgestoken. Ik wilde in ieder geval de wethouder even bijvallen met de relatie richting meneer De Jonge. Want juist, je hebt niet over bagatelliseren of zelf overeenstrijken. Lees gewoon pagina 2 van de beantwoording van de brief. Bij vraag 4. Voor de potentiële spoedlocaties waar mogelijk sprake is van ecologische en versprekingsrisico's, zijn geen directe gevolgen te verwachten voor omwonenden en de volksgezondheid. Punt. Als je dat gewoon opleest, dan heb je niet over bagatelliseren, lijkt mij.
Goed, dank u wel. Is er verder nog iemand die iets wil zeggen? Of meneer De Jonge nog als laatste?
Ik deel de mening van de wethouder dat ieder zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Ik stel vast dat het bestaan van vervuilde grond bewijst dat niet iedere ondernemer die verantwoordelijkheid ook inderdaad neemt. En dat is de zorg van de samenleving als geheel en dus van deze raadscommissie.
Wethouder.
Nou, als laatste. Er is heel veel vervuilde grond vanuit het verleden. Vroeger had men geen idee van, werd er van alles in de grond gestopt. En dan dacht men wat er in de grond zit, nou dat ben ik dan kwijt. En hoe zich dat dan vervolgens ging gedragen, dat wist men niet. Dus het gaat dus om heel veel oude vervuilingen vanuit het verleden. Vanuit oude wasserijen hier uit het centrum van Emmen. Nieuw-Weringen kent zo'n locatie bij de Gero. Dat gaat om oude vervuilingen vanuit het verleden. Die nu heel goed gecontroleerd en beheerst worden. En voor een deel ook gesaneerd worden. En dan denk ik niet dat je daarmee nu op dit moment zomaar zonder meer een vinger kunt wijzen naar het huidige bedrijfsleven. Want er is wel heel veel veranderd. Ook op het gebied van wet en regelgeving mag dat allemaal niet meer.
Oké, tot zover. Het volgende punt is op verzoek van GroenLinks. En dat gaat over invoering van DIFTAR en het initiatiefvoorstel van GroenLinks daartoe. Meneer Dijkgraaf, ga je gang.
Voorzitter, er ligt een brief bij van het college die in feite zegt van, nou dat moeten we niet doen. En we hebben daarvoor een aantal argumenten aangegeven. En mijn vraag erop is eigenlijk, en dat is natuurlijk lastig, want eigenlijk zit je als commissie over een initiatiefvoorstel te debatteren, als het goed is tenminste. Er worden een aantal dingen gezegd waarbij ik de onderbouwing mis of waarbij ik het onderzoek mis waarop het gebaseerd is. Er wordt bijvoorbeeld gezegd, ontwijkgedrag in de vorm van afvaldumping in de eigen of andere gemeente. Nog zo'n aantal dingen. Als ik nou zeg dat 1/3 van de Nederlandse gemeenten wel het DIFTA-systeem, weliswaar op verschillende manieren, want dat kan je ook doen, heeft ingevoerd. En dat blijkt dat het op de een of andere manier daar wel werkt. Waarom zou het hier niet kunnen werken? Dat is één. En de tweede, volgens mij zijn we allemaal het eens met het principe dat de vervuiler betaalt. En juist een DIFTA-systeem, en dat wil niet zeggen dat je dat als gemeente helemaal alleen moet doen, maar dat kan je ook samen met een aantal ondernemers doen, waarbij je ervoor zorgt datgene wat je uit de winkels haalt, de spullen die je daarvan overhoudt, en heb ik het over plastic, heb ik het over blik, heb ik het over schuim, nou, al die dingen, die verpakkingen maar op. Als je die met ondernemers samen kunt regelen, dat zij daar een taak in vervullen, en er zijn ondernemers volgens mij die dat graag willen, zou er wat mij betreft in ieder geval geen reden zijn om het niet te proberen. Want alles, uiteindelijk gaat het ook hier, een stukje over de portemonnee, naast bewustzijn, naast zeg maar hoe we met onze rotzooi willen omgaan, nou kan je mensen ook op laten verdienen. En volgens mij vinden mensen dat ook heel erg interessant. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe de andere fractie, in ieder geval, ja, het gaat denk ik om de reactie van het college, daar iets over willen zeggen.
Dat was hem.
Ja, ja. Volgens mij staat hier, dat is het allemaal duidelijk.
Oké. Goed, enerzijds het initiatiefvoorstel van GroenLinks net verdedigd door meneer Dijkgraaf, anderzijds de reactie van het college. De andere partijen, is er iemand die hier iets over wil zeggen? Meneer De Jonge, SP.
We steunen als SP GroenLinks in de stelling de vervuiler betaalt. Maar de vraag is, wie is in deze de vervuiler? Als je als consument je boodschappen doet en daar een hoop plastic bij geleverd krijgt en daarvan weer een verlosvenster worden, is dan de consument de vervuiler of is dat de producent van verpakkingsmiddelen die niet optimaal milieuvriendelijk zijn? Ten tweede, als met het voorstel om GroenLinks Diftar noemt ook uitgebreidere recyclingsystemen bedoeld, dan moet ik mijn standpunt wellicht herzien. Maar onder Diftar versta ik dat vooralsnog een systeem waarin de vervuiler, zoals dat dan genoemd wordt, kortom gewoon de Emmense burger, betalen moet voor het afvoeren van zijn afval. En ik onderschrijf de mening van het college dat er voor de hand liggend toe leidt dat mensen zoeken naar alternatieve manieren om van hun spul af te komen. En ik denk dat dat niet de bedoeling kan zijn van een huisvuilophaalsysteem. Dus we zullen om die reden dit voorstel nog niet steunen.
Gaan we eerst een rijtje af of wilt u gelijk reageren, meneer Dijkgraaf? Of eerst een rijtje af?
Ja. Ik wil wel graag
reageren.
Wat de heer Jonge zegt, klopt gewoon niet in relatie met wat ik heb gezegd. Ik heb gezegd, je moet ervoor zorgen bijvoorbeeld dat er, daar waar je het vandaan haalt, dat diegene ervoor zorgt dat het weer teruggaat naar waar het vandaan komt. Dat zijn ondernemingen, zijn supermarkten. Die moet je faciliteren, ik durf het haast niet te zeggen, om te zorgen dat mensen dus hun spullen daar weer naartoe brengen. Dat zijn de dingen. En zeg maar, u moet dan ook eens aangeven, hè, de veronderstelling dat iedereen zijn rotzooi maar dumpt in de natuur, waar dat op gebaseerd is. Of bij de buurman, of weet ik bij wie. Geeft u eens een onderzoek aan? Waarin, ja, nee, want daar gaat het uiteindelijk. Het zijn aannames, het zijn veronderstellingen. Maar het zijn nee hoor. Een derde van de Nederlandse gemeente doet dan Diftar, meneer De Jonge. Hoe zou dat komen?
Meneer De Jonge.
De vaststelling dat een derde van de gemeentes eraan aan zo'n systeem heeft, doet vermoeden, dan zeg ik het netjes, dat twee derde het niet heeft. En misschien hebben die dan ook een vorm van gelijk. Maar zoals ik al zei, als u met Diftar bedoelt een uitgebreider inzamelsysteem voor bepaalde soorten afval, wil ik mijn mening daarover op nuanceren. Maar zolang Diftar betekent dat de emmenaar betaalt voor het afvoeren van zijn huisvuil, zijn wij tegen.
Meneer Rewe, CDA.
Ja, voorzitter, dank u. De beantwoording van het college op de brief komt overeen met wat de CDA-fractie al eerder over dit thema heeft gemeld. Dus dat was het.
Goed, meneer Smit, Partij van Arbeid.
Als het mag, iets uitgebreider dan. We hebben zo'n rode volksfilosoof hier in Nederland rondlopen, dat is Johan Cruijff. Die zei nog niet zo lang geleden, een plan is een plan, daar doe je niet wat bij of vanaf. Je houdt je aan het plan, want anders is het plan niet meer. We hebben in december jongsleden het kaderplan afvalstoffen aangenomen. Dat plan geeft richting aan het te voeren beleid dat we willen aangaan voor de periode 2010-2015. Dat doet me dan ook goed dat ten aanzien van het initiatiefvoorstel van GroenLinks wordt geantwoord zoals het is verwoord per brief van 24 maart jongsleden. Hierin staat, en ik citeer, in dat opzicht geldt voor de gemeente Emmen, gebaseerd op het cijfer van 2009, dat nu al 53% van afval gescheiden wordt ingezameld. De cijfers stemmen niet overeen met de doelstelling van het landelijk afvalbeheersplan dat 60% afvalscheiding voorschrijft in 2015. Het huidige beleid gaat ervan uit dat met de huidige maatregelen en kader tenminste 60% afvalscheiding in 2015 te realiseren is. Einde citaat. Dit antwoord is dus gegeven naar aanleiding van het initiatiefvoorstel van GroenLinks, zoals besloten is in het collegeoverleg van 22 maart jongsleden. De wethouder Kuper heeft zelf aangegeven in december 2010, heeft ook toegezegd bij de raad terug te komen, mocht er een verandering of aanpassing komen in de kaderplan afvalstoffen. De wethouder is er niet langs geweest, dus ik ga er gewoon uit dat de kaderplan nog steeds staat als een huis.
Ja, kan je van het mooi zeggen, maar of je altijd gelijk heeft, weet ik niet. Meneer Belsma. Sorry, ik had niet gezien dat mevrouw Hogeveen, die mag eerst.
Ja, ik wist de routing niet meer hoor. Of u zo ging of zo. Maar even richting de heer Dijkgraaf. Volgens mij heeft bij monden van de heer Eggen, heeft hij in een vorige gemeente, Borger-Odoorn dacht ik. Ja. zijn er wel ervaringen mee opgedaan. Dus het is niet zo ver hier vandaan. Zijn er wel onderzoeksresultaten volgens mij.
En dan nu toch meneer Belsma.
Dank u voorzitter. De heer Dijkgraaf vroeg om een onderzoek naar de gevolgen van diftar, hè, dat mensen een andere wijze van afvallozen zoeken. Ik heb geen gedegen onderzoek voor u, maar ik heb hier wel een keer met een oud collega over gesproken. En zonder dubbele agenda gaf hij aan, pampers in de glasbak, in de bossenvervuiling, vuilniszakken. Dus dat gebeurt zeer zeker en wij zien hier ook helemaal niks in. Dus.
Meneer Dijkgraaf had gevraagd om de reacties van de andere partijen. Heeft u ook de vraag aan het college gesteld? Hey, er zijn nog meer mensen die vingers opsteken nu. Ineens. Nou, ga u gang.
De VVD-fractie kan zich ook vinden in de beantwoording zoals het college die heeft gesteld. Wij hebben zelf ook op een bespreking die we hebben gehad bij AREA kunnen kennis nemen van hoe het gehele proces gaat. Daar is ook duidelijk gesteld, want toen hebben we het ook nog over het plastic afval gehad, dat dat tot 2012 zo zou doorgaan en dat daarna bekeken zou worden of het afval achteraf scheiden, of dat misschien nog meer mogelijkheden in zich zou hebben. Dus ik denk dat we dat gewoon eerst rustig eens moeten afwachten.
En toen had ook meneer Halm nog de vinger opgestoken, geloof ik.
Ja, dank je voorzitter. Ja, ook voor ons geldt dat dit dan alleen maar leidt tot het illegaal storten van vuil in bossen en zo. Maar ik heb toch nog een vraag aan die Dijkgraaf van de ondernemers die dan denkt. Er zijn heel veel ondernemers die zijn blij dat ze van het afval af zijn. En dan nu speciaal dat Unidek, de piepschuim. Daar wordt dan heel veel scheerapparaten worden in zo'n klein doosje met heel veel verpakking. En ik denk dan wel soms dat er een handel tussen zit, tussen de piepschuim als toch verpakkingmateriaal. En dan, omdat er dan ook breekbaar spul in zit, dat dan de ondernemer blij is dat het van afval even is en de burger mag het weer gratis storten in de container. En ik denk dat daar meer landelijk naar gekeken moet worden en dan niet hier in gemeente lokaal.
Nou, het gaat hier nu wel over de gemeente. Ik heb niet helemaal gezien of meneer Schoelman ook nog iets wil zeggen. Maar nee, oké, dan kunnen we nu naar de wethouder Houwing wil nog iets zeggen. Nee, die houdt zich lekker buiten de discussie. Nee, is goed hoor. Nee, hoort ook zo. Meneer Dijkgraaf.
Maar goed, ja, ik had het net al gezegd, van ik was toch wel benieuwd waarop het college, zeg maar, de veronderstellingen die erin staan over het zwerfafval, waar die op gebaseerd zijn. En mevrouw Hogeveen heeft dan over Borger-Odoorn. Misschien hebben ze daar wel het foute DIFTA-systeem. Want daar betalen mensen per kilo gewoon, hè? Zo. Ik heb in een gemeente gewoond waar ook DIFTA was. En daar bleek bijvoorbeeld dat daar ook ondernemers waren die bereid waren om, zeg maar, spullen weer terug te nemen, wat zij weer terugleveren aan de producenten. En wat gebeurt er in dat soort supermarkten bijvoorbeeld? Dan ga je je boodschappen doen, omdat je daar je spullen terugbrengt. Dus die mensen zijn er, die ondernemers, die zijn er alleen maar blij mee. Omdat jij je boodschappen daar bijvoorbeeld kan doen. En voor ondernemers, wat voor manier, geld is gewoon het belangrijkste. Ze moeten geld verdienen. En als dit soort dingen ertoe kunnen bijdragen, dan denk ik dat het alleen maar voorzien. En die gemeente waar ik gewoond heb, waar het dus wel werkte, had ik met een gezin van 6 personen op jaarbasis 6 containers vuil die meegingen met de vuilniswagen. Dus het kan. En het was een landelijk gebied, ook dat nog eens een keer. En het werkte. Dus wat dat betreft denk ik dat er mogelijkheden genoeg zijn om dit te doen. Het is ook duidelijk dat er geen draagvlak in deze gemeenteraad is om dit te doen. Dat is ook daar. Maar ik was nog wel benieuwd naar de onderbouwing, zeg maar, van het gestelde in de brief van het college. Want dat zie ik er nog niet in terug. Dus misschien...
U prikkelt de wethouder nog eventjes om toch een reactie te geven. Maar wacht even, wethouder. Meneer de Jong had ook nog eventjes een vraag.
Zoals ik al eerder aangegeven heb, onder DIF-tarieven sta je in een systeem waar de vervuiler, zoals die gezien wordt, de MNR betaalt per kilo. Als er andere manieren zijn van DIF-tar, waarbij de financiële last niet bij de MNR komt, dan ben ik daarin geïnteresseerd. Maar ik stel wel vast dat een of andere vorm van retourensysteem door een supermarkt opgezet kan worden zonder DIFTAR. Tenzij DIFTAR dient als financiële prikkel voor die spullen retour brengende persoon. Daar zit dus een kostenpost voor die man, anders valt er niks te vrienden om de spullen terug te brengen. Dus ergens klopt dat verhaal voor mijn gevoel nog even niet helemaal. Maar wellicht moeten we het een keer over hebben.
Goed, dank u wel. Wethouder, wilt u nog iets zeggen?
Nou... Meneer Dijkgraaf moet me even helpen. Wat bedoelt u nou precies met uw vraag?
Er wordt gesteld, hè, over dat zwerfveld. Er is net ook al een aantal mensen gezegd. Hè, u constateert dat. Dat als je DIFTAR gaat invoeren. Dat het, u noemt het dan ontwijkgedrag. In de vorm van afvaldumping. In eigen of andere gemeenten. Nou, mijn vraag is dan. Wat is de onderbouwing daarvan? Op wat voor soort onderzoeken is dit gebaseerd? Dat u deze veronderstelling aandurft.
Want volgens mij... Wellicht zou u dan uw lichten zo op moeten opsteken bij de Stichting Buurtbeheer en Staatsbosbeheer. En die partijen die in het veld werkzaam zijn. En kijken wat die op achteraf weggetjes aan bankstellen, zakken met afval, et cetera. Uit slotenwallen halen, et cetera. En nou, dan kan ik, want ik woon redelijk agrarisch. En dan spreek ik ook uit eigen ervaring dat ik soms schrik wat wij achter in sloten vinden en wat mensen gedumpt hebben en zelfs niet naar de stort brengen en ook zakken met afval en wat waarschijnlijk afkomstig is uit Borgerodoord waar men DIFTAR heeft. Ik zou het niet anders kunnen verklaren, want hier in Emmen kunnen we het afval toch heel goed kwijt in onze containers. Maar het is gewoon een feit, maar u zou het dus na moeten vragen en de ervaring is, en u gelooft het niet, kijk maar eens bij parkeerplaatsen wat daar in afvalbakken zit. Dat is soms heel erg.
Voorzitter. Goed, voorzitter. Mag ik daar nog even iets op aanvullen? En het zal niet alle bewoners van Borgerodoorn zijn, maar het is mij ook bekend dat er mensen zijn die een zakjes vuil mee naar het werk in Emmen of naar familie nemen om het daar te dumpen. Want dan ben je weer wat goedkoper uit, dus ook dat komt voor.
Goed, dank u voor die aanvulling. Meneer Dijkgraaf krijgt het laatste woord en dan is het ook gebeurd. Ja. Maar we hebben de discussie wel gevoerd, denk ik. Meneer Dijkgraaf, wilt u nog iets zeggen?
Voor mij als kertorie een beetje hang van zitten, maar tegenover hetgeen wat de wethouder dan zegt. De Rijksuniversiteit Groningen heeft onderzoek gedaan in Oostzaan. Er zijn een x-aantal jaar zijn mensen gevolgd en dat blijkt waanzinnig wel te voldoen. Nou, zo zijn er nog wel meer onderzoeken die dat ondersteunen om het wel te doen. En het is ook in dat soort onderzoek is duidelijk dat 5% van de mensen altijd dingen doet die je eigenlijk niet zou willen. Dus dat zul je altijd houden. En nog even naar de heer De Jonge, om het dan nog één keer proberen duidelijk te zeggen, dat als je het hebt over de vervuiler betaalt, is het de producent die uiteindelijk gaat betalen. Want jij als consument zorgt dat het spul daar weer terecht komt. Daar gaat, en dat heb ik volgens mij 4 keer proberen te zeggen. Dus.
Nou, 4 keer is duidelijk. Dank u wel. Volgende agendapunt is het vaststellen van de notulen. Is er iemand die iets wil wijzigen, aanvullen of een andere opmerking heeft over bladzijde 1, 2, 3, 4, 5, 6? Niet? Mooi. Dan zijn ze aanvaard. Dan staan er nog actuele mededelingen van het college presidium. Van het presidium is er niet, vanuit het college is er ook niet. Slaan we de bladzijde om. Dan hebben we nog ingekomen stukken van het college presidium. Is er iemand die iets geagendeerd wil zien voor een volgende vergadering? Niet. Dan zijn we bij de sluiting. Dat is alles bij elkaar genomen. Een hele lange vergadering geweest. Maar we sluiten de vergadering en wel thuis.